Dames en heren, goedenavond. We zijn hier bijeen in het gemeentehuis te Hoornaar. Het is 12 juni, 7:30. En dat is precies wat er boven aan de agenda staat. Dus ik open hierbij de vergadering. De heer Visser heeft gemeld dat hij niet aanwezig zou zijn. En de heer Slob, denk ik. Ja, de heer Slob, die hoor ik, is waarschijnlijk nog onderweg. De agenda, zoals die aan u is opgestuurd elektronisch, daarvan stel ik voor dat we een agendapunt of een extra moment toevoegen, net vlak voor we de raadsinformatiebrieven gaan behandelen. En dat is dat de burgemeester graag gevraagd heeft een korte toelichting te mogen geven. Nou ja, het onderwerp zal hij zelf wel mededelen dan, maar die wil iets mededelen. Er hebben zich twee personen aangemeld, de heer Voormolen en de heer Smit. Is de heer Smit ook aanwezig? Dat bent u. Willen inspreken over met betrekking tot het Noorderhuis en de school met de Bijbel. Voor we de agenda vaststellen, wil ik voorstellen dat we het betreffende agendapunt, en dat is even kijken, 9, dat we dat dan direct daarna behandelen. Dat is voor de mensen die daarvoor gekomen zijn wel zo interessant. Ja, u stemt daarmee in? Dan wil ik de heer Voormolen vragen om hier naast mij plaats te nemen dat u achter de microfoon zit. U bent hier vaker geweest, dus ik hoef niet uitgebreid toe te lichten wat hier de bedoeling is. U krijgt de mogelijkheid dat te vertellen wat u ons wilt laten weten. Daarna maken we even een rondje om te kijken of het allemaal helder was en of er vragen over zijn. We gaan niet inhoudelijk met elkaar in gesprek als commissie. Dat komt dan bij de behandeling van het agendapunt daarna. U hebt het woord.
Goedenavond, leden van de raad, wethouders, burgemeester en andere aanwezigen. Ik mag hier vanavond namens de werkgroep Noorderhuis van het dorpsberaad Noordeloos kort het woord tot u richten. Onverwacht genoegen, nu we elkaar nog maar zo kort geleden, en dat is op 9 januari jongsleden om precies te zijn, ook al spraken over de uitgangspuntennota en de kaders van het project Noorderhuis. Onverwacht, omdat ook wij als werkgroep verrast werden door het verzoek van de school met de Bijbel om alsnog na te willen denken over een eventuele participatie van de school in het project Noorderhuis. Een genoegen, omdat wij als school en dorpsberaad tot de gezamenlijke slotsom zijn gekomen dat participatie van de school in het project Noorderhuis een verdere versterking zou betekenen voor zowel het kwalitatieve als het financiële fundament onder het project. Een conclusie overigens waarbij niet over één nacht ijs is gegaan, maar die de uitkomst is van enkele discussies waarin wij elkaar de nieren hebben geproefd over de wederzijdse intenties, overtuigingen en achtergronden. De positieve uitkomst van deze discussies is vervat in een door het schoolbestuur en de werkgroep ondertekende samenwerkingsverklaring, die volgens mij bij u ook bij de stukken zit. De bedoeling van het project Noorderhuis is het creëren van een toekomstbestendige katalysator en aanjager van de leefbaarheid, levendigheid en sociale cohesie in Noordeloos. Van jong tot oud. Van consultatiebureau tot plek om afscheid te nemen. En voor alles wat er tussenin kan gebeuren. De participatie van kinderopvang, peuterspeelzaal en school betekent hierin een enorme versterking die extra mogelijkheden biedt voor integratie en synergie. Bovendien schept een eventueel vertrek van de school van haar huidige locatie aanvullende mogelijkheden voor woningbouw in Noordeloos, gericht op starters en ouderen. Cruciaal voor het behoud van een evenwichtige leeftijdsopbouw in ons dorp. Het toevoegen van de school aan het project Noorderhuis vraagt wel eens te meer om een actieve rol van werkgroep Noorderhuis en school met de Bijbel om te proberen adequate oplossingen te vinden voor mogelijke zorgen van dorpsgenoten in de directe omgeving, ongeacht de uiteindelijk te kiezen locatie. Tot slot, eerder dit jaar stemde u als raad in met de verdere uitwerking van het masterplan Hoogblokland. Een plan van ons buurdorp waarin onderwijs van 0 tot 12 jaar een belangrijke rol speelt. Wij hopen in Noorderloos ook en wederom op uw brede steun om als dorp samen met gemeente dit verbeterde projectplan Noorderhuis met school tot verdere wasdom en volle bloei te brengen. Om zo de duurzame leefbaarheid en levendigheid van onze mooie gemeenschap zeker te stellen. Dank voor uw aandacht.
Helder, tenminste, dat spreek ik voor mezelf. Misschien zijn er commissieleden die hier wat over te vragen hebben. Meneer Van Rijn, u hebt het woord.
Ja, dank u wel voor de toelichting. Even een vraag ten aanzien van de ommezwaai. Want ja, we hebben hier natuurlijk in jongstleden een besluit genomen. En het bestuur van de school is daarvoor al gevraagd om te participeren in dit project. Toen de tijd werd dat afgewezen. En we zijn een paar maanden later ineens ligt er weer een voorstel om dan toch maar gaan mee te doen. Vanwaar deze ommezwaai? Heeft u daar een antwoord op?
Meneer Van der Menkelis.
Ja, dankjewel. De zinsnede die ontging me even, maar houdt u de locatie nu nog open? Daar bent u niet zo expliciet in. Het kan nog A of B zijn, of heb ik dat verkeerd begrepen?
Meneer Voormolen, u hebt het woord. Oh, sorry, meneer Lok eerst nog.
Ja, de vraag sluit denk ik aan, maar ik hoor u vooral een pleidooi voor gemeenteraad. Stem in met de samenwerking tussen Noorderhuis en de school. En daar laat u het ook bij. Zo heb ik uw pleidooi begrepen en ik wil even weten of ik dat goed begrepen.
Meneer Voormolen.
Ja, ik kan wel een toelichting geven op de ommezwaai van de school, meneer Van Rijn. Maar ik zou dat eigenlijk heel graag overlaten aan de volgende inspreker, namelijk de voorzitter van het schoolbestuur. Nou is het natuurlijk wel zo dat wij even voor de tijd, wij hebben inmiddels 2 jaar terug een eerste gesprek met de school hierover gehad. En toen heeft de school aangegeven niet mee te willen doen. Dus er zit wel iets meer tijd tussen dan opeens, zeg maar. Maar goed, ik laat het aan Elbert van der Smit over om daar verder op in te gaan. En die zal dat zeker doen. De locatie. Volgens mij ligt de locatie ook weer voor nu in de besluitvorming. Net zoals dat de vorige keer zo is geweest. Ik heb daar de vorige keer best wel uitgebreid wat over gezegd. Ik zou dat kunnen herhalen. Wij gaan voor de plek die de beste mogelijkheden biedt. En wij als werkgroep Noorderhuis sluiten ons in die zin aan bij wat daar het collegeadvies over zegt. Dus in die zin hebben wij wel een voorkeur voor een locatie. Maar het gaat nu vooral inderdaad om de participatie van de school. Ik weet niet of ik daar de vraag van meneer Lok ook mee beantwoord heb. Oké.
Kijk ik de tafel rond. Is dit voor dit moment voldoende besproken? Dan dank ik u.
Oké.
Meneer Lok, een aanvullende vraag.
Ik zit nog even na te denken over wat u zegt over die locatie. U zegt de best mogelijke. Is dat best mogelijk bezien vanuit exploitatie of vanuit welzijn en welbevinden ook van omwonenden?
Ik denk dat beide van cruciaal belang zijn. Dus het is, wat mij betreft is een integraal.
Ik vind beide van cruciaal belang, maar wat heeft bij uw reactie die u net gaf de prioriteit? Dat wil ik even weten.
Wat mij betreft is er geen prioriteit, is wat mij betreft een integrale afweging. En volgens mij is die integrale afweging ook weer nu gemaakt in het collegeadvies. Ja.
Dank u wel, meneer Voormolen, voor uw bijdrage. Dan mag ik de heer Smit vragen om hier te komen zitten. De microfoon staat nog aan. U hebt het woord.
Geachte raad, wethouders, burgemeester en overige aanwezigen. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om namens het schoolbestuur het woord aan u te richten deze avond. De afgelopen periode hebben wij als bestuur van de school met de Bijbel te Noorderloos intensief contact gehad met alle betrokken partijen in zaken eventuele participatie van onze school in een nieuw te bouwen Noorderhuis. Ik kan me voorstellen dat er een aantal van u verrast. We hebben vernomen dat wij onze wensen hadden voor de participatie. Zoals u reeds schriftelijk aan u hebben kenbaar gemaakt, zijn we in de afweging om alsnog aan te sluiten bij de ontwikkeling van het Noorderhuis niet over één nacht ijs gegaan. Henk Volmolen refereerde daar zojuist al aan. We zijn dan ook enorm verblijd en dankbaar voor de goede samenwerking van de afgelopen periode. Waarin eens te meer is gebleken dat niet de kleine verschillen die ons scheiden, maar de grote overeenkomsten die maken dat we als werkgroep Noorderhuis en schoolbestuur willen gaan voor een Noorderhuis met school als onderdeel daarvan. We zien kansen voor een christelijke school binnen neutraal Noorderhuis. Dat biedt mogelijkheden voor een multifunctioneel ruimtegebruik. En dat is op de langere termijn een win-win-win situatie. Winst voor de gemeente, winst voor de school en winst voor de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Noorderloos. Als schoolbestuur willen we graag investeren in de participatie van onze school in het Noorderhuis. Een ontwikkeling die maakt dat het oorspronkelijke project Noorderhuis naar ons idee, en gelukkig toont het haalbaarheidsonderzoek dat ook aan, nog mooier kan worden. We hopen dat u ons de kans en ruimte biedt om deze ambitie waar te maken. Door met en voor Noorderlozen een Noorderhuis te ontwikkelen, waarmee de leefbaarheid van ons dorp voor de komende decennia een stevige impuls krijgt.
Dank u. Ik kijk de tafel rond of dit vraagt om verduidelijking, aanvulling. Meneer Van Rijn, u hebt het woord.
Ja, dan ga ik de vraag even specifieker maken. Dank voor uw woorden. Wat was de beweegreden 2 jaar geleden om te zeggen we doen het niet? En waarom is de beweegreden nu, waarom doen we het wel?
Meneer Lok.
Ik vergeet nog één vraag, sorry.
Sorry.
Ja, misschien, dat gaat even over dat stuk grond. U spreekt namens het bestuur. En in het stuk staat dat we ervan uit mogen gaan dat dat om niet naar de gemeente gaat. Is daar al duidelijkheid omtrent deze grond?
Meneer Lok.
U noemt 3 keer win. Nou, vanuit uw perspectief van de school en dat van het Noorderhuis kan ik dat ongeveer wel zelf invullen. Mm-hmm. Ik ben wel heel benieuwd naar de win die u ziet voor de gemeente. En misschien kunt u daar iets concreter op ingaan. Behalve dan dat u het woord win gebruikt.
Meneer Smit, of u een antwoord kunt geven op deze vragen?
Ik begin bij de vraag over de afwegingen die wij 2 jaar geleden hebben gemaakt en opnieuw hebben gemaakt en tot dit besluit zijn gekomen. 2 jaar geleden hebben we daar als bestuur, naar aanleiding van een brief die wij ontvangen hebben, uitgebreid bij stilgestaan, over nagedacht. Er waren toen een aantal argumenten die ons toen hebben besluit om daarin niet mee te gaan. Dat heeft iets te maken met de beleving dat we er qua ruimte op achteruit zouden gaan, omdat we toch een relatief grote school hadden met een groot plein. Hè, dus dat een bepaalde achteruitgang zou bieden. In de tussentijd zijn er ook wat wijzigingen geweest op gebied van onderhoud. Voorheen was dat iets wat meer het pakje aan van de gemeente was. En dat is iets wat binnenkort heel duidelijk naar ons toe komt als school zijnde. Dat zijn wat praktische en misschien financiële zaken. Ook met name rondom onderhoud, maar ook de luchtkwaliteit binnen het gebouw. Wat ons steeds grote zorgen baart, omdat je toch daar met de huidige eisen die er zijn toch moeilijk mee weg kunt. Het zijn allemaal praktische zaken. Maar wat denk ik nog veel belangrijker is en wat veel meer speelt, is de voorlichting die wij ook gehad hebben de afgelopen periode over brede scholen en de mogelijkheden en kansen die dat bieden. Die hebben ons daartoe geïnspireerd. En ja, daar zien wij gewoon echt kansen voor Noorderloos van 0 tot 12 jaar. En van 12 tot 100 en zoveel binnen eenzelfde gebouw, daar zien wij gewoon grote kansen. En dat is iets wat de laatste periode heel duidelijk naar voren is gekomen. Dat is het eerste gedeelte van uw vraag. Het tweede gedeelte, of vraag 2, was om niet naar de gemeente. Dat is een term die er ingezet is door de gemeente. Ik denk dat het afhankelijk is van de locatiekeus die eruit komt. Dat is 1. En verder kan ik daar niet heel veel meer over zeggen, omdat er op heel veel dingen is er over gesproken. Maar over dit hele specifieke punt is daar nog niet over de toekomst van dat stuk terrein en andere zaken gesproken. Dat is iets wat zeker nog zal gebeuren, maar daar is nu niet de focus op gelegen. Dan was er van collega Lok nog een vraag over de win voor de gemeente als toelichting. De langere termijn, de vraag is hoe lang is dat en hoe moet je dat uitdrukken als je het over euro's hebt. Als je het over de langere termijn hebt en het schoolgebouw uit 1965... wat weliswaar nog gerust 10 jaar mee zal kunnen, maar op de langere termijn toch aan vervanging toe is. dan is het denk ik nu en voordeliger om dat te combineren met een noorderhuis. Omdat je multifunctioneel ruimtegebruik daar toch minder vierkante meters, zeker kubieke meters nodig hebt en daardoor goedkoper uit zal zijn. En ja, naar de toekomst toe is het maar de vraag natuurlijk wat er beschikbaar is en hoe dat dan allemaal gaat lopen. En ik denk dat dit een hele mooie gelegenheid is om de krachten te bundelen en er iets moois van te maken.
Fijn, dank u wel. Dit is meneer Van Rijn, wil reageren.
Ja, ik heb even nog een aanvullende vraag, want het ging even over die financiën en dat onderhoud. Want de heer Lok zegt ook, wat is het voordeel van de gemeente ervan? Is het nu zo dat het onderhoud komt straks naar de scholen toe? Nou, als wij besluiten om dit niet zo te doen, dan heeft u straks meer onderhoudskosten. En als wij besluiten om dit wel te doen, dan moeten wij een investering maken en heeft u veel minder onderhoudskosten aan de buitenkant. Of zie ik het nou erg zwart-wit?
Zo zou je dat, als je het zwart-wit wil zien, zou je het zo kunnen zeggen, ja.
Ja. Mevrouw Van Mauer, ik wil nog wat vragen.
Ja, ik heb in het dorp vernomen dat leden van de school binnenkort de gelegenheid krijgen om hun stem uit te brengen over participatie van de school met de Bijbel in het Noorderhuis. En het voorstel ligt natuurlijk voor ons ter stemming in de raadsvergadering over 2 weken. En ik vroeg me even af hoe dat dan zit met de tijdsplanning, omdat in theorie de leden dus nog tegen zouden kunnen stemmen.
Ja, in theorie is dat inderdaad mogelijk. Daarom hebben wij een weloverwogen datum geprikt en dat is eigenlijk 24 juni geworden. Niet dat wij verwachten dat de leden tegen zijn, maar formeel gezien zou dat wel kunnen. Wij hebben ze breed gepeild, niet alleen binnen MR en alle andere vrijwilligers en key personen die er zijn. Maar goed, inderdaad, formeel gezien is dat mogelijk en daarom hebben we het op de 24e de ledenvergadering, waar dan een hoofdelijke stemming zal plaatsvinden.
En voor mijn duidelijkheid, 24 juni is nog voor de raadsvergadering?
Ja, die staat op 26 juni gepland.
Okay. Ja, nee, dan is de context helder.
Mag ik een verduidelijkingsvraag stellen, alstublieft, voorzitter?
Ja.
De leden. Hadden we het nou over MR-leden, over leden van de school, over mensen uit het dorp, over welke leden precies? Misschien miste ik iets.
Dat zijn de leden van de school. En dat zijn dus, dat kunnen ook MR-leden zijn, maar dat zijn echt de leden van de school.
Maar de school is een vereniging.
Een stichting.
Stichting. De stichting heeft geen leden. Bedoelt u de ouders van de leerlingen?
Nee, het zijn, dan gaat u hele moeilijke vragen stellen, maar het zijn toch echt leden die een kleine bijdrage doen jaarlijks, ook als lid ingeschreven staan. En dat zijn er ongeveer 200 en die zijn allemaal al uitgenodigd.
Oké. Okay. Ja, dan moeten we toch
een vereniging. Nee, omdat mevrouw haar vraag kwam met dorp, dat ik dacht, wordt er dan een soort dorpsraadpleging gedaan of inderdaad alleen de mensen die lid zijn van de school, maar dus mensen die verbonden zijn aan de school.
Ja, inderdaad.
Dank u wel.
Ik stel voor dat we dit, meneer Van der Menkel is, ja, heel dringend.
Als het mag. Meneer Smits, nog een vraag over het om niet inbrengen van de waarde van de grond. U zegt dat hangt af van de locatie. Ik kan me iets voorstellen dat als u bouwt op de huidige locatie, dat u dat om niet inbrengt. Maar bij de andere locatie die nu voor ligt, denk ik van, dan zou ik toch even achter mijn oren krabben als penningmeester of als bestuur. Ik kan me niet voorstellen dat hij daar helemaal geen idee over heeft, hoe dat dan eventueel zou gaan. Dus de waarde van de grond inbrengen. En mijn vraag is of dat ook ter stemming wordt gebracht over 2 weken in Noordloos. Dus als u met uw stichtingsbestuur, met de leden inderdaad, in vergadering bent.
Wat wij op de 24e dus met de algemene ledenvergadering vragen is een mandaat voor het bestuur om beslissingen te nemen. Zo ruim mogelijk geformuleerd, maar wel heel duidelijk helder met de kaders zoals die tot nu toe gesteld zijn. En ja, dat mandaat gaan we vragen. En als we die volle ruimte krijgen, zullen we die op die manier benutten. En waar mogelijk weer opnieuw in contact treden met de leden als dat nodig is.
Dat is eigenlijk antwoord op mijn tweede vraag. En die eerste vraag, ik kan me niet voorstellen dat u er niet over nagedacht heeft, over de waarde van de grond, hoe dat ingebracht wordt, of dat u dat in de stichting laat zitten, of dat u het weggeeft aan een goed doel.
Ik wil toch dit gesprek hier beëindigen, dat u het zich niet voor kunt stellen. Nou ja, goed, dat kunnen we met elkaar niet oplossen. Ik denk dat er een duidelijk antwoord gegeven is op eerdere vraag. Ik sluit deze ronde en ik dank u. Dan scrollen wij verder naar agenda punt 9. op ons schermpje, raadsvoorstel 2014-55. Dat gaat over ditzelfde onderwerp, maar dan focussen we natuurlijk op de stukken zoals we die van het college gekregen hebben en waarvan het de bedoeling is dat we die in de komende raadsvergadering gaan bespreken. De wethouder is hier aanwezig om desgevraagd dingen te verduidelijken of aan te vullen, in de goede context te plaatsen, zodat we straks tot de goede besluitvorming kunnen komen. Wie mag ik hierover het woord geven? Ik ga hem even opschrijven. De heer Van der Minkles heeft het woord.
Ja, dankjewel. Maar dan moet ik mijn hoofd naar links wenden. Want dan is mijn vraag aan de wethouder of die zich kan voorstellen dat er over nagedacht is. Als er staat dat, dat was ook mijn vraag aanvankelijk van, omdat het de leidende vorm is, dat raakt mijn taalgebied en mijn vakgebied, dan vraag je af van ja, dan probeer je iets te maskeren. Maar mijn antwoord is er al, de gemeente die heeft bedacht om het om niet in te boeken. Maar als je iets inboekt, wil ik het ook graag denk ik op papier zien. Ik zou wel benieuwd zijn hoe het plaatje eruit ziet, het hele summeren financiële plaatje, als de waarde van de grond wel zou worden ingebracht. Dus mijn vraag is of u daar heeft over nagedacht en hoe het er dan uitziet, mogelijk uitziet.
Meneer Lok.
Ja, dankjewel meneer de voorzitter. Allereerst mijn complimenten als het gaat om het samengaan, want we moeten een raadsbesluit nemen als het gaat om het samengaan en om de keuze van de locatie. Wat betreft het samengaan, gezien de toelichting die vanuit Noorderloos, vanuit de dorpstad en de school gegeven is, zien wij daar op zich niet zoveel haken en ogen staan. Dan zien wij ook de voordelen, dus daar leven wat ons betreft geen vragen. Dat betekent dat de vragen die wij hebben zich wel richten op met name de locatiekeuze en wat doe je nou uiteindelijk. Het gaat toch om een stevige meeruitgave. Waarbij mij de berekening niet helemaal duidelijk is. Vandaar dat de vragen eigenlijk wel over de berekeningen gaan. En de eerste vraag is, kunt u precies aangeven dat als we de school gewoon laten wat die is en het Noorderhuis laten wat die is, wat we uiteindelijk verliezen als we die school laten waar die gewoon staat? Dus niet wat we winnen, maar wat we verliezen als die blijft staan waar die staat. Dat is het eerste. Het tweede, er zit tussen die locatiekeuze, de Singel en die andere straat, die weet ik altijd. De oorspronkelijke keuze, Nieuwe Wetering, ja. Zit een verschil van 6 ton. Vandaar ook mijn vraag aan de eerste inspreker. Is die overweging om voor de Nieuwe Wetering te kiezen, uiteindelijk toch het geld, die 6 ton. Of zijn de belangen van omwonenden en de discussies die we eerder gehad hebben rond het Noorderhuis uiteindelijk ook meegenomen? En is daar een afweging gemaakt tegen die extra kosten van 6 ton? En de belangen die de inwoners ook hebben en die een en andermaal, ook als het gaat om de locatiekeuze, ingebracht zijn. En hoe is die afweging gemaakt? Dat is niet alleen een kwantitatieve, maar uiteraard ook een kwalitatieve afweging. En ik ben wel erg benieuwd naar die afweging als het gaat om de advisering zoals die er nu ligt. Binnen 2 raadsvergaderingen hebben we eigenlijk een probleem wat we al eerder benoemd hebben en waar een andere wethouder toegezegd heeft dat hij daar een kader voor stelt. Het probleem van de boekwaarde en hoe gaan we daar nou mee om en hoe wegen we dat dan af in de keuze die we maken. Ik constateer dat die afweging helaas niet heel erg expliciet gemaakt is in het voorstel zoals het er nu ligt. En ook daar graag een toelichting op. Dank u wel.
Mevrouw Van Maurik.
Dank u wel, voorzitter. In eerste instantie wil ik ook graag aangeven dat wij dit een mooi plan vinden. Dat naar ons idee zal bijdragen aan de toekomstbestendigheid van zowel het Noorderhuis als de school met de Bijbel. Even praktisch gezien en ook wel voor de wat langere termijn, maar als dit plan doorgang vindt, dan is er dus ineens sprake van 2 vertreklocaties, namelijk de Smitsberg en de school met de Bijbel. En wij vragen ons even af in hoeverre we tegen jarenlange leegstand aan zitten te kijken. De Smitsberg is al niet direct een sieraad voor het dorp, om het zacht uit te drukken. En in hoeverre er CPO-projecten mogelijk zijn, hoe komen we uit met het kwotum dat de provincie stelt en noem maar op. Dus we vragen ons even af wat de perspectieven zijn voor de vertreklocaties. En mijn tweede vraag is meer procedureel. We hebben zojuist gehoord dat theoretisch gezien de leden van de school dus op 24 juni tegen deelname zouden kunnen stemmen. Betekent dat dan dat, dat op de vergadering van 26 juni het voorstel wordt, wordt ingetrokken? Dank u wel.
Meneer Van Rijn.
Ja, dank u wel. We hebben wel een aantal vragen. Even goed opzoeken. In het stuk staat dat het een positieve werking kan hebben, bijvoorbeeld op beter bewegingsonderwijs. Nou, wij vragen ons af hoe dat dan kan. Misschien graag een toelichting daarop. Verder wordt als voordeel genoemd het exploitatiekosten. Volgens ons zijn die exploitatiekosten eigenlijk voor de school en niet zozeer voor de gemeente. Dus wat is het voordeel van de gemeente daarin? Dan wordt er ook gezegd dat er extra ruimtes zijn binnen de school. Dus in feite zou daar ook een brede school ontwikkeld kunnen worden in die school. Gezien ook de goede staatkundige staat van het gebouw wat er wordt genoemd. De bezettingsgraad die zou toenemen. Nou, kunt u dat ook even toelichten? En dan blader ik even door. Nou, die grond, daar is al genoeg over gevraagd, dus daar hoop ik dat we antwoord op krijgen. En dan hebben we nog expliciet genoemd dat we jaarlijks 60.000 euro meer moeten gaan bezuinigen. Tweeledige vragen. A, waarom wordt het hier zo expliciet genoemd? En B, hoe gaan we dat invullen? En dan die onderhoudskosten. Graag wat meer toelichting daarover. Ik begrijp het niet helemaal zo. Het zou weer met mijn rekening kunnen te maken hebben, maar... Misschien kunt u daar wat toelichting over geven, over die 15 jaar en onderhoudskosten van 32.000 euro per jaar, wat dan het voordeel is van de gemeente daarin. U kijkt me verbaasd aan, maar ja, ik vraag ook, dat waren mijn vragen.
Ik zag mevrouw Verleeuwen denken van, ja, hoe ga ik hem zo snel even rekenen leren, maar...
Ja. Ik weet niet of die okay. Dan bij mij moet zijn, maar...
We gaan het, goed, mevrouw Verleeuwen, u hebt het woord.
Dank u wel. Even denken hoe ik dit aan ga pakken, want er zijn natuurlijk meerdere vragen over hetzelfde onderwerp. Laat ik beginnen bij de prangende vraag van de heer Van der Minklis. Over of ik het me kan voorstellen dat de school daarover gedacht heeft. Nou, dat kan ik me best voorstellen. Maar of ze het ook echt gedaan hebben, dat weet ik niet, want dat hebben ze mij ook niet verteld. In ieder geval is het zo dat wij eigenlijk, en dat sluit ook wel aan op wat meer vragen, hebben gezegd tegen elkaar, nou, er zijn eigenlijk meerdere dingen waar we het over moeten gaan hebben straks. En daar zit onder andere de grond bij, maar daar zit bijvoorbeeld ook... Ja, het zevende lokaal bij, waar u ook hebt over kunnen lezen. En nog zo'n aantal dingen waarvan we zeggen, nou, daar moeten we straks met elkaar over in gesprek. Van wat komt nou voor de rekening van de gemeente en wat voor de school. En daar gaan wij natuurlijk het gesprek over voeren. En daar valt ook die grond bij. We hebben het eigenlijk in het college steeds gehad over het mandje met zaken waar wij het met de school over willen gaan hebben in de komende maanden. En dat komt dan natuurlijk ook weer bij u terug als wij hier met een nieuw voorstel komen voor een uitvoeringskrediet. En daar hoort dit zeker bij. SGP met name vraag over de locatie. Hoe zijn we nou tot die afweging gekomen om te kiezen voor de nieuwe wetering 2? Nou, ik zal u eerlijk zeggen dat ik vanaf het begin steeds in mijn hoofd heb gehad van nou, misschien is die locatie waar nu de school staat wel een veel betere locatie. Dat heb ik echt steeds in mijn hoofd gehad van nou, dat zou best eens kunnen dat die het uiteindelijk gaat worden en niet de nieuwe wetering 2. Dat om aan te geven dat het mij persoonlijk helemaal niet uit zou maken dat ik dus ook niet vast zat... En wij als college niet vastzaten aan die locatie Nieuwe Wetering 2. Maar nadat we daar wat onderzoek naar hebben gedaan, bleek eigenlijk wel dat met name de omvang van de locatie van de huidige school wat aan de krappe kant zou worden. Omdat je te maken hebt met parkeren, je hebt te maken met een schoolplein wat je natuurlijk ook nog steeds moet behouden. En je hebt te maken met een groter gebouw wat op dat schoolplein, zoals het er nu staat, moet komen. En dat kwam eigenlijk op neer dat het eigenlijk heel krap zou worden. Met name de parkeerruimte, dan zou je wellicht de locatie Smitseberg moeten gaan gebruiken voor parkeerruimte. Nou, dat heeft ook allerlei nadelen, met name de afstand, maar ook dat je die locatie dan vervolgens niet meer voor andere zaken kunt gebruiken. Voorts hebben we gekeken nou, naar de financiële aspecten, want dat speelt natuurlijk ook mee. Dat is ook wel een afweging die je meeneemt. En dan kwamen we uit dat inderdaad de tijdelijke huisvesting van een school, die je zou hebben als we op de huidige locatie zouden bouwen, dat het een fors bedrag zou zijn. Dat zou echt, nou dat hebt u kunnen lezen, 5 ton meen ik uit mijn hoofd kosten. Oh ja, en dan nog wat erbij, want dan moest je ook nog weer wat slopen geloof ik. Want dan moet je, nou ja, nog, ja, veel, een hoop. voor die overbruggende tijd. En wat ook echt een heel belangrijk punt was, is de verkeersveiligheid. En dat bleek ook wel uit gesprekken met het dorpsberaad en het schoolbestuur, dat de verkeersveiligheid op dit moment echt al niet de beste is rond de school. Met name omdat je van boven naar beneden rijdt, zeg maar, hè, bij de pomp, dat loopt af. En ik hoor nu al dat veel kinderen, dat er soms nare situaties kunnen ontstaan. En dat zou alleen maar toenemen als daar natuurlijk meer gebruik van die locatie zou worden gemaakt. En dan erbij, ook de huidige locatie van de huidige school heeft omwonenden. En hoe je het ook bent of keert, die zouden er ongetwijfeld ook iets van vinden. Dus dat is niet echt een kader geweest waarbij we hebben gekeken. Nou, dat is iets om te kiezen voor deze locatie. Want ook daar zou je weer met de omwonenden te maken krijgen die, terecht misschien ook wel, daar bezwaren tegen zouden hebben. Nou, alles bij elkaar genomen hebben we toch gezegd, nou, als je dat overziet, dan is toch de nieuwe Wetering 2 de beste locatie om dit te doen. En ook daar moeten we kijken naar verkeersveiligheid en geluidsoverlast. En gaan we heel serieus naar kijken met de omwonenden. Dat hebben we ook al toegezegd in het vorige gesprek. En dat gaan we zeker doen. Maar dit is dus wel de afweging geweest die wij hebben gemaakt. En dat is dus niet alleen financieel ingestoken, zeker niet, maar ook vanwege de andere aspecten. Vragen van het CDA over eventuele leegstand op het moment dat de school gesloopt gaat worden. Nou, dat duurt natuurlijk nog wel even voordat het zover is. Voordat het Noorderhuis en de nieuwe school er staat, mocht u daar ja tegen zeggen. Dus dat geeft ons ook de tijd om daar goed naar te kijken van wat is nou een optie voor die grond. U begrijpt ook dat ik hier niet ga toezeggen dat daar woningen zouden moeten komen. Dat lijkt me iets te vroeg, daar moeten we beter naar kijken. Maar het is een optie en daarbij is ook een CPO-project wellicht wel weer een mogelijkheid. Dus daar willen we ook in overleg met het dorpsberaad beter naar kijken in de komende periode. De heer Van Rijn zegt, ja, die bezettingsgraad, want hoe zit dat nou? Dat neemt toe vanuit de berekening, hoe zit dat nou? Nou, dat is niet zo moeilijk. En daar wil ik uw rekenkundige vaardigheden niet mee onderschatten, hoor, meneer Van Rijn. Maar het is natuurlijk zo dat ruimtes in dat Noorderhuis straks meer gebruikt gaan worden en vaker gebruikt gaan worden, doordat simpelweg de school ook gebruik maakt overdag van die ruimtes, waardoor je bezettingsgraad hoger wordt en het uiteindelijk ook een exploitatievoordeel op gaat leveren. Hoeveel dat precies is, dat hebben we nog niet berekend. Ook dat was een vraag, meen ik, van hoe is dat nou precies, dat bedrag. Dat gaan wij bekijken, hangt ook van het programma van eisen af, wat we de komende maanden op gaan stellen voor die verschillende functies. En aan aanleiding daarvan willen we ook kijken van, nou, wat is nou dat bedrag. Maar dat het een voordeel op zal leveren lijkt wel evident. En dan was er nog een vraag ook van de heer Van Rijn over die 60.000 euro. Die moeten we bezuinigen. Waarom staat het nou zo expliciet? Er was eigenlijk al een kader bij het vorige besluit dat we hebben genomen over het Noorderhuis. Daar hebben we toen gezegd, nou, daarvan heeft het dorpsberaad eigenlijk gezegd, wij zien mogelijkheden om die 60.000 euro te bezuinigen door het op een andere manier te gaan doen. Door zelf veel werkzaamheden te gaan verrichten binnen het Noorderhuis. En ook dat blijft natuurlijk overeind staan nu met dit aangevulde plan. En het zal wellicht zelfs nog een grotere bezuiniging op kunnen leveren. Maar het was voor ons belangrijk om dat even te noemen, ook om aan u te tonen, die 60.000 euro, die bezuiniging, die blijft wel overeind staan. Nou, wat is het voordeel voor de gemeente? Nou, heb ik al wel een beetje aangegeven. We hebben natuurlijk, u als raad hebt natuurlijk enkele kaders aangegeven, waaronder de multifunctionaliteit. Nou, dat wordt alleen maar beter. Het is toekomstbestendig en wat ook wel belangrijk is, dat gaven ook de insprekers aan, die leerlijn van 0 tot 12, dat is voor ons ook wel een meerwaarde waarvan we zeggen, nou, dat is goed dat dat mogelijk wordt door deze twee functies te combineren. Dat je echt van jongs af aan op één plek die leerlijn kunt garanderen. Ik heb mijn best gedaan, voorzitter. Ik ben benieuwd of het gelukt is.
Ja, dat laat ik over aan de vergadering. Ik kijk toch even de tafel rond of onze vragen voldoende beantwoord zijn of weer nieuwe vragen hebben opgeroepen. Meneer Van der Menkelis.
Mijn vragen beantwoord wel een nieuwe vraag aan de wethouder. En dat is dat als de leden van de stichting over 2 weken besluiten van we vinden dit toch niks, we houden ons bij de huidige locatie of wat dan ook. Verandert u dan het raadstel zoals het nu voor ligt nog? Of hoe gaat u daarmee om? Dat is nou even mijn vraag. Want anders moeten we misschien toch een debatstuk van maken.
Meneer Lok?
Ja, ik had nog een vraag gesteld over wat het het gaat de gemeente. Ik begreep uit het voorstel dat het de gemeente meer gaat kosten. Ik begrijp nu uit uw beantwoording op de vraag van de heer Van Rijn dat de bedrag wat, het, wat er staat ons sowieso meer kosten. En dat u alleen maar wil benadrukken dat de bezuiniging die we willen behalen, dat we daaraan vasthouden. Nou, volgens mij gaat 3 miljoen extra ons gewoon inkomsten schelen aan de inkomstenkant. En dat geeft u ook aan in het voorstel op het moment dat het buiten die 25 miljoen gaat. Dus ik snap eerlijk gezegd, ik dacht van hé, die wordt concreet beantwoord. Maar met uw antwoord wordt het voor mij juist mistig. Dus graag een zonnetje erover laten schijnen.
Intussen is de heer Slob stilletjes binnengekomen. Welkom. Mevrouw Van Maurik heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij zit ik in uw dode hoek, maar dat geeft niet. meneer Van den Inkelis heeft mijn vraag al herhaald, want die procedurele vraag was nog niet beantwoord.
En meneer Van Rijn.
Ja, mijn vraag over de exploitatie, die is niet echt beantwoord. En ja, volgens mij gaan we over 2 weken zeggen go or no go. Maar er zitten nog wat onzekerheden aan. Ja, u gaat dan nog de komende maanden in gesprek met de stichting. En ja, dan kan dus ook die stichting zeggen, we gaan die grond niet om niet weggeven. Maar wij gaan wel over 2 weken zeggen go or no go. Ja. Moet dat dan van tevoren niet afgekaderd worden en daar besluit over genomen worden?
Mevrouw Leeuwen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik was inderdaad de vraag van mevrouw Van Maurik vergeten over de ledenvergadering van de vereniging van de school. Het kan in theorie zo zijn inderdaad, dat zij in meerderheid nee zeggen. Maar dat betekent voor mij, voor het college, niet per se dat we het ook meteen intrekken. Het zal wel betekenen dat we daar nog eens goed over moeten denken en praten wellicht met de school. Maar dat betekent niet dat het helemaal van tafel gaat, omdat wij het als gemeente wel degelijk een goed voorstel vinden. Maar ik kan me wel voorstellen dat we dan even denken, hoe gaan we dat doen richting die donderdag? Gaan we het toch zo indienen bij de raad of nemen we daar even iets meer tijd voor om te kijken of we toch tot een overeenstemming kunnen komen? Het spijt mij zeer dat ik mist heb opgetrokken. Ik zal proberen die mist weer weg te laten gaan. Het is wel een terechte vraag van de heer Lok. Die 3 miljoen extra levert inderdaad, als hij op de reguliere begroting komt, zeg maar, levert het ons inderdaad een gat op in de begroting. En dat is niet zo als we die 3 miljoen laten vallen binnen de 25 miljoen investeringsruimte die we al hebben vastgesteld. Daar komt natuurlijk een voorstel over, ook over een aantal maanden. En ik kan me zo voorstellen dat het dat het voorstel wordt om die 3 miljoen binnen die investeringsruimte van 25 miljoen te laten vallen. En dan is het een ander verhaal.
Dus gaat uw antwoord uiteindelijk uitsluitend over die 60.000 die al speelden bij het Noord-West?
Ja.
En niet meer?
Ja.
Dan is uw tekst in het raadsvoorstel niet helemaal helder, maar dat of niet in het raad, in de toelichting op het raadsvoorstel.
Oké.
Maar dat is even terzijde.
Dank. Vraag. Nee, niet erg. U bent raadslid, u mag alles vragen. De heer Van Rijn over wat beslissen we hier nu eigenlijk en wat nou als het toch tegen lijkt te vallen straks, die hele exploitatie. Wat u hier over 2 weken beslist is een principebesluit. U zegt wij gaan in principe akkoord met het samengaan van de school met de Bijbel met het Noorderhuis. Dat betekent dat je eventueel nog terug zou kunnen op het moment dat we ook een uitvoeringskrediet vragen en er meer duidelijk is over die begroting en die exploitatie. Maar het is natuurlijk wel zo dat dat niet lichtzinnig zomaar weer van tafel zou kunnen dan op dat moment. Er moet dan ook wel een goede reden aan de grondslag liggen. En het kan dat die er is, maar in principe besluit u nu, ja, wij zijn voor samengaan van die twee, van het Noorderhuis en de school met de Bijbel. Dus u kunt nog terug, maar u beslist hier natuurlijk wel, u geeft wel een richting aan. Dus u moet daar wel goed over nadenken.
Meneer Lok wil nog wat aanvullend zeggen.
Ja, precies aansluitend op dat, want zo heb ik het raadsvoorstel ook gelezen. We nemen een besluit over het proces en niets over het bedrag. Dus als die begroting ineens 12 miljoen wordt, dan fluiten we het gewoon af.
Kom ik bij u terug, beloof ik. Kom ik sowieso, maar dan helemaal. Ja. U hebt gelijk, zo zit het. Ja.
Mevrouw Renes nog. Ja, u hebt het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik merk dat het gesprek, de discussie, de vragen hier al vrij gedetailleerd worden. Ik als nog enigszins nieuw raadslid heb natuurlijk het eerste deel van het hele proces zeg maar gemist. Dus ik heb dit stuk als blank zeg maar gelezen. En daarom wil ik dat ook even een niveautje abstracter tillen dan hoe de discussie tot nu toe was. Het valt mij op, ik zie geen paginanummers, maar in ieder geval onder het kopje bouwprogramma staat helemaal onderaan totaal ruimtebeslag wat de school gaat vragen. Dat is 3805 vierkante meter. Als ik dan op de volgende pagina lees dat de totale omvang van het Noorderhuis 2200 vierkante meter betreft, dan is mijn conclusie dat dit niet slechts een toevoeging van een school is, maar eigenlijk de aard van het hele plan wijzigt als je kijkt naar de hoeveelheid vierkante meters. Want 2200 ten opzichte van het totale Noorderhuis ten opzichte van een school van 3800, dan wordt het in mijn beleving meer een verhaal van het Noorderhuis wordt toegevoegd aan de school, in plaats van andersom. Dat blijkt ook uit de cijfers die erbij horen. Want als ik dan op de pagina waar de scenario's met de bijbehorende bedragen geschetst worden bekijk, dan zie ik dat de totale investeringskosten voor het Noorderhuis 3,8 miljoen in een beetje betreffen. En de totale investeringskosten met de school erbij 6 zoveel. Dus het Noorderhuis aan zich is voor 3,8 miljoen neergezet en de school voor 2,2. Dus voor mij als iemand die het eerste deel van het proces van het Noorderhuis niet heeft meegekregen, lees ik het als dit hele project Noorderhuis wordt door toevoeging van die school een heel ander plan. En daar hoeft niet iets mis mee te zijn hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar dat is zo mijn conclusie.
Ik denk dat de vraag helder is,
ja,
mevrouw Van Leeuwen.
Dank u zeer. Dat het een ander plan wordt, dat klopt natuurlijk ergens wel. Want het is niet zo dat we een Noorderhuis nu zetten en dat we er een school tegenaan plakken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is wel de bedoeling dat het een multifunctioneel gebouw wordt. Dus het zal er ook anders uitkomen te zien dan het oorspronkelijke plan. Daar hebt u gelijk in. Wat betreft de vierkante meters van de school, daar zit ook het schoolplein bij. En dat is natuurlijk een flinke lap grond, als u dat zo meerekent. En ik kan me zo voorstellen dat we dat combineren met het gewenste dorpsplein van van het dorpsberaad. Dus ook daar zullen we multifunctioneel gebruik gaan stimuleren. Dus ja, u hebt gelijk. Het wordt een ander plan. We gaan deze twee functies eigenlijk multifunctioneel gebruiken. Dus dat is niet tegen elkaar aangeplakt, maar dat is echt op een andere manier kijken naar hoe kunnen we nou die ruimtes zo efficiënt mogelijk gebruiken.
Ja. Fijn, dank u wel. Mag ik voorstellen dat als daar behoefte aan is, hierover verder gesproken wordt in de raad en we er geen hamerstuk van maken? Voel ik dat goed aan? Besloten. Dan scrollen we weer terug op de agenda naar raadsvoorstel 2014-43, agenda punt 3. En dat gaat over de programmarekening 2013. De wethouder, de heer Akkerman, is hier aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Zijn die er? Kijk ik de zaal rond. De heer Van Rijn. De heer Van Rijn heeft het woord.
Ja, dank u wel. Nou, complimenten. Het is een helder stuk, goed leesbaar, dus wat mij betreft wel duidelijk. Ik heb één opmerking en één vraag. Op bladzijde 17 wordt er gesproken over de jongerenadviseur. Ja, misschien is het wel een keer handig om die persoon uit te nodigen tijdens een themaavond voor de raad om te vertellen wat hij of zij doet precies. Het lijkt mij wel interessant om een keer te vernemen. Verder een vraag, moet ik even verder op bladzijde 23. En daar gaat het over een lastenbatenverhaal die ik niet zo goed kan plaatsen. Het gaat over onderwijs, sociale voorziening en kinderopvang. Heel veel lasten en weinig baten. Investeren wij daar heel veel in of begrijp ik het gewoon niet goed? U kunt dat vast wel goed uitleggen.
Fijn, dank u wel. De heer Van Duin.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, het meeste is allemaal besproken tijdens het technische vragenverhaal. Toch één punt. In de aanbiedingsbrief zegt de accountant dat hij het op prijs stelt een en ander aan de raad toe te lichten. Onze vraag van de fractie is of er nog een toelichting door de accountant komt. CQ, of het nog wenselijk is, wordt geacht. Graag een reactie van de wethouder.
Meneer Stolk.
Dank u wel, voorzitter.
Schalk.
Ik verstond het.
Hij keek al zo van, bedoelt hij mij? Meneer Schalk.
Ik dacht al, dit stond. Voordeel als je derde spreker bent, dan zijn er een aantal dingen al gezegd die ik ook op mijn lijst had staan. Ik was blij met de rapportage, programmarekening, goed, kwalitatief, weer een nieuwe kwaliteitsslag gemaakt. Dingen die ik de vorige keer ben tegengekomen, die verschillen, die zijn er niet meer. Daar ben ik alleen blij mee. Een positief resultaat van €937.000, dat moeten we ook even vertellen. Dat is toch erg mooi. Een informatieavond, technische informatieavond, waarbij we al informatie hebben gekregen, ook voor een goed gehalte. Externe accountant, die geen bla 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 verhaal houdt, maar duidelijk een analyse geeft van hoe de koers is van Griekenland en hoe dat financieel uitpakt. Daar ben ik ook blij mee. De vraag van meneer Duin, die had ik ook staan. Ik had hem ook inderdaad ergens nog in het hoofd zitten dat we in de procedure hadden afgesproken dat er nog een moment zou zijn dat de raad contact zou hebben met de externe accountant. Dus die vraag die wil ik ook graag horen van de wethouder. Een andere is dat we toch al zoeken naast de CU naar een verband tussen het jaarresultaat van €937.000 en de begrotingen die altijd maar nauw en uitsluitend te krijgen zijn. We zoeken daarnaar. Wij zijn erg creatief altijd, dat bent u van ons gewend. Maar misschien heeft de wethouder op dit moment ook wel iets te vertellen waarbij ik zou zeggen van ja, daar word ik blij mee. Ik hoor graag het antwoord. Dank u wel.
Meneer Lok.
Ik ben niet van creatief boekhouden. Dus bij boekhouden en creativiteit dan wordt het SGP in ieder geval wat voorzichtig. Ik heb net een peperen muntje.
Praat u rustig verder.
Ik heb het op het technisch vraagmoment al genoemd en het sluit wel aan bij wat de heer Schalk noemt. En ik wil het hier toch terug laten komen, hoewel er al een reactie geweest is op het technisch moment, omdat ik het ook in de raad terug wil laten komen. En het heeft te maken met het intussen structurele karakter van incidentele meevallers. Zolang ik in de raad zit, hebben we elk jaar een meevaller opgebouwd tot incidenten, die elk jaar van ongeveer deze omvang is. En mijn vraag is in hoeverre het college mogelijkheden ziet om het structurele karakter van incidenten mee te nemen in de bezuinigingstaakstelling die we onszelf opgelegd hebben richting 2020. En dat in de begrotingssystematiek ook explicieter te maken, zodat we ook niet impliciete meevallers steeds mee moeten nemen in de berekeningen die we maken. Maar we veel politieker en veel gerichter een discussie kunnen voeren over waar we in 2020 bij leven en welzijn denken uit te komen. Dat is vraag 1. En als u bevestigt het antwoord dat u daar mogelijkheden toe ziet, dan heb ik een vraag 2. Dus die is in zekere zin wel aan de eerste vraag verbonden. Als u die vraag bevestigt het antwoord, in hoeverre kunt u dan richting de bespreking van de kadernota ons dan ook van informatie voorzien waarin die nieuwe systematiek ook meegenomen is? Ik dank u wel.
Had ik het goed gezien dat er van de zijde van het CDA geen vragen waren over dit onderwerp, dan heeft de wethouder het woord. Huip, toch?
Ja. Nee, u stelt een vraag. Ik denk, laat ik netjes antwoord geven. Maar ik kom er helemaal niet toe.
Ja, sorry. Ik ga de vlucht. Meneer Glerum.
Nou, ik twijfel een beetje. Wij hadden bij de raad, en ik ben blij dat meneer Lok zegt, ik wil hier in de raad nog over praten. Wij hadden genoeg aan de technische vragenronde. En wij willen graag in de raad een aantal kritische opmerkingen bij de begroting maken en met name over het hele winstverhaal. En nou ja, zoals jullie.
Dat ik hem hier opbreng, als dat mag, meneer de voorzitter. Want ja. Dat moet via u natuurlijk, niet daar meneer Glerum die recht in de blik op zit. Is ook de verbinding met de kadernota, omdat we daar natuurlijk ook een langetermijn perspectief meenemen. En ik dat wel meegenomen wil hebben in het kaderstuk zoals dat op de raadsvergadering besproken gaat worden.
Wethouder Akkerman.
Wethouder, ik heb geen vraag.
Dan krijgt u ook geen antwoord, meneer Glerum. Hoewel indirect ook u wel natuurlijk. Dank voor de complimenten. Ik zal ze doorgeven. Nou, wat wil jij wel doen, hè? Bijzonder blij ben ik met de vraag van de heer Van Rijn. Die vraagt naar onze jongerenadviseur. Dat is overigens mevrouw Deanna Raas. Een zij dus. En ik denk dat zij bijzonder graag in uw midden eens een keer komt vertellen wat zij doet en wat ze tegenkomt en et cetera. Ik durf dat ook te vertellen omdat ik dat zelf namelijk alles met haar heb besproken en dat wij wel een beetje zoekende zijn naar een moment waarop. Dus uw vraag is mij zeer welkom. Dat gaan we organiseren. Pagina 23, daar ziet u veel lasten en weinig baten. Ja, dat heb je soms. Onderwijsveld is een duur veld, zoals u misschien uit andere hoofden ook wel weet. Wat moet u zich daarbij voorstellen? En op die post drukken meer dan gemiddeld kapitaallasten. Dat is een van de oorzaken. Een andere oorzaak is bijvoorbeeld iets als leerlingenvervoer, waar wel kosten staan en hoegenaamd geen baten. Dat bij elkaar opgeteld levert al een groot stuk van het verschil waar u op wijst.
En mag ik even interveren voor de kinderopvang? Hoe duidt u dat verschil aan inkomsten en uitgaven?
Kinderopvang hebben wij geen lasten en geen baten bij, voor zover ik weet. Maar er zal dan ook peuterspeelzaalwerk wel onder vallen. En daar hebben wij, en nou praat ik uit mijn hoofd, 170.000 euro subsidie plus de subsidie voor VVE. Dat weet ik uit mijn hoofd even niet. En dat zijn uitsluitend lasten. Daar staan geen baten tegenover. Dus er geldt precies hetzelfde voor. Wij hebben bij andere posten iets meer toelichting. Bij andere posten zie je natuurlijk nog wel eens dat je ook inkomsten hebt, of van Rijkswegen of vanuit andere hoofden, dat wij als gemeente ook bepaalde geldstromen krijgen om iets mee te gaan doen. En dan heb je op die begrotingspost zowel baten als lasten. Maar juist bij deze posten heb je dus alleen maar de uitgaven en de inkomsten kunnen wij alleen maar uit onze algemene middelen halen. Dat is eigenlijk wat hier staat.
Dus de VVE-gelden, dat komt niet vanuit het Rijk, dat is puur opgelegd vanuit het Rijk en wij moeten het bekostigen?
Ja, het zit in de algemene uitkering.
Voorzitter, mag ik even?
Nee, ik stel voor dat we zitten nog in de eerste termijn, dat de heer Akkerman even zijn beantwoording afmaakt, want anders vliegt het alle kanten op.
Dat woordje even staat mij niet helemaal aan. Meneer Van Dijn, u vraagt terecht naar de toelichting van de accountant. Ik heb juist deze week met de accountant gesproken. Omdat ik ook een aantal vragen had inhoudelijk over de gang van zaken. En mijn eerste vraag was inderdaad van, wij hebben geen auditcommissie gehad. Hoe heeft u contact met de gemeenteraad? En ik ga er maar vanuit dat er ondertussen ook contact is geweest tussen de accountant en de griffier. Nee, die schudt nog met haar hoofd. Dan voorspel ik dat dat contact er binnenkort zou zijn, want dat heeft onze accountant mij toegezegd. Gebruikelijk was dat wij in de auditcommissie een gesprek zouden hadden met de accountant. En dat is dan als voorbereiding op uw raadsbehandeling. De auditcommissie is niet geweest. Ik weet niet waarom. Ik weet nog niet eens of wij wel leden van een auditcommissie hebben. Als dat niet zo is, dan moet dat ook nog gaan gebeuren. En als dat is, dan gaat er ook een gesprek met de accountant volgen. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat er nog contact zal zijn voor de raadsbehandeling. Dus u zult het moeten doen met de uitvoerige en grondige toelichting die zij hebben opgeschreven in het accountantsrapport.
Ja, maar het gaat om twee dingen. Hebben wij behoefte aan een toelichting door de accountant? Dat is één vraag. Een andere vraag is dat de accountant zelf nadrukkelijk in zijn brief aan de raad aanbiedt om het te komen toelichten. Daar moet hij een keurige reactie op krijgen natuurlijk.
Bijvoorbeeld een uitnodiging.
Dat kan. Of dat we, nou ja, in elk geval een reactie. En dan kunnen we aan de griffier of aan het college vragen om die reactie op te stellen. Maar dat wel kortgesloten wordt, dat bedoel ik.
Ja, dat is ongeveer hetzelfde als wat ik bedoel.
Okay.
Dus als de raad vindt dat daar iets moet gebeuren, dan gaan wij dat horen en dan wordt dat vervolgens geregeld. Ja, en dan zeg maar de echte vragen over waar het volgens mij hier wel over gaat. Een incidenteel tekort van ruim 900.000 euro. Ik hoor aan allerlei kanten iets zeggen, dus ik zou wel iets verkeerd gezegd hebben. Ja, we hebben voor 937.000 euro minder werk gedaan als dat we hadden gedaan. Ik denk dat het geheel terecht is dat, dat u als raad daar de vinger bij legt. En juist in deze tijd. Ik stel me dus ook voor dat in de raadsbehandeling van dit agendapunt dat ook wel een van de onderwerpen is waar we langer bij stil moeten staan. In ieder geval grondiger. Wat betekent dat? Het blijven, en ik zeg dat opnieuw met nadruk, het blijven incidentele overschotten met incidentele oorzaken. Maar dat neemt niet weg het structurele element in het veelvuldig voorkomen van die incidentele overschotten betekent op zich ook iets. Daar kun je op een aantal manieren mee omgaan. En ik loop even vooruit op een discussie in de gemeenteraad, voorzitter, want dat zal straks kunnen helpen. Je zou dus kunnen zeggen van je moet scherper zijn in het begroten. Je moet wat krapper gaan begroten, als ik het even voorzichtig zeg. En als je dat gaat doen, dan ontstaat er op enig moment het evenwicht waarin de dan voorkomende tegenvallers en meevallers elkaar ongeveer gaan opheffen in orde van grootte. En we zitten kennelijk nu jaarlijks op een veel hoger niveau, dat we namelijk veel meer meevallers hebben dan tegenvallers. Dus in theorie zie ik die mogelijkheid. Dat is het antwoord op de eerste vraag van de heer Lok. Is het nou verstandig om veel krapper te gaan begroten dan je denkt dat je zou moeten doen? En daar ben ik, en dat heb ik u vorige week ook gemeld, daar ben ik geen voorstander van. In mijn ogen moet je zo zorgvuldig mogelijk blijven begroten. Want als je dat niet doet, dan raak je toch de grip op het sturen op de budgetten enigszins kwijt. Daar zou ik geen voorstander van zijn. Niettemin moeten we wel zoeken naar dat andere niveau van begroten, zodat we wel in de begroting dat budget hebben staan, wat uiteindelijk ook zal blijken nodig te zijn. Ceteris paribus, zeggen we daar dan altijd achteraan. Dat is dus wel ingewikkeld en ik denk dat we daar met z'n allen mee aan de slag moeten. Naast, en dat heb ik u vorige week ook gezegd, dat wij gedurende het boekjaar er wel korter bij moeten zitten. Wij merken nu te vaak dat budgetten pas aan het eind van het jaar of erger nog na omkomst van het jaar pas te hoog blijken te zijn. Dat moet ook eerder gesignaleerd worden en daar moeten we ook wat mee kunnen doen. Dit zijn wat mij betreft de twee elementen waar we het over moeten hebben. Dat betekent overigens niet dat wij u informatie kunnen geven waar we in de kadernota als zodanig iets mee kunnen. Daar kan ik een opmerking bij maken die het ook wat eenvoudiger maakt. Dat, namelijk dat de hoofdzaak van de kadernota wel is de jaarschijf 2015. En niet zozeer het meerjarenperspectief. En dan kom ik bij het andere element. Want als je het hierover hebt, dan moet je ook de koppeling leggen met onze bezuinigingsopgave. Want daar ligt eigenlijk de enige echte reden waarom wij hier op dit moment zo alert op moeten zijn. Wij moeten voorkomen dat wij gaan bezuinigen op zaken waarvan wij op enig moment gaan zeggen van ja, achteraf beschouwd, was dat dus niet nodig geweest. Het geruststellende is dat wij zover nog lang niet zijn, maar we moeten voorkomen dat we daar ook ooit gaan komen. In zoverre ben ik dat met u eens. Voorzitter, volgens mij ben ik er doorheen en is dat toch nog redelijk kort gebleven.
We gaan checken of er nog veel onduidelijkheden overgebleven zijn. Wie wil in tweede termijn het woord? De heer Lok.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil toch een hint richting de wethouder geven. En daar mag hij dan in tweede termijn op reageren. Dan weet ik ook gelijk of ik een motie moet voorbereiden voor de raadsvergadering. Dan heb ik daar iets meer tijd voor.
Amendement bedoelt u?
Nee, een motie.
Oké, ga u verder.
Denk ik. Nee, geen amendement. U zoekt het via krapper begroten. Ik ben het heel erg met u eens dat heel lastig is. Omdat je dan ook qua budgetbewaking jezelf in een onmogelijke spagaat manoeuvreert. Wat ook zou kunnen, en ik wil dat toch wel, daar wil ik wel even graag de reactie van de wethouder op horen, is dat je zegt, nou, er zit een structureel karakter in die incidentele meevallers. Wij kunnen niet vooraf die incidentele meevallers lokaliseren, dus ook niet in de begroting meenemen. Dus ik denk dat tot op dit niveau het nog eens zijn. Wat je natuurlijk ook kunt doen, dat je zegt, nou, op basis van een jarenlange trend, behalen we een deel van onze bezuinigingstaakstelling via incidentele meevallers die we niet exact kunnen voorspellen, maar die we wel op basis van ervaring meenemen in de manier waarop we met de bezuinigingstaakstelling die we onszelf opleggen omgaan en dat als zodanig ook inboeken, zonder dat je dat vooraf precies kan specificeren. En ik zou graag de reactie van de wethouder op die suggestie horen. Dank u wel, meneer de voorzitter.
Meneer Schalk, u had om het woord gevraagd.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan wat de heer Lok zegt. Dat is eigenlijk een klein beetje voorbeduren op hetgeen wat ook de externe kant heeft opgemerkt. Dat incidentposten die regelmatig voorkomen ook een structureel karakter hebben enzovoorts. En dat je daar iets mee kan doen. Dus dat is de eerste opmerking. De andere was even de opmerking ten aanzien van het raadscontact met de externe accountant. Ik zei, het zat in mijn hoofd de feiten dat het een onderdeel was van de totaal deal die we hebben gesloten met de externe accountant. Dus het lijkt mij inderdaad als we afzien van dat accountant moment, want ik zie niet in gewoon wat dat nu voor zin nog heeft als we dus volgende week toch gaan besluiten over de jaarrekening. Wellicht hebben we dan weer wat centjes verdiend, dan kunnen we iets terugvragen. Dat zou ik even mee willen geven. Dank u wel.
Mevrouw Pizzo.
Ja, ik wilde toch nog even terugkomen op de peuterspeelzaal, peuteropvang, zoals het tegenwoordig genoemd wordt. De lasten en de baten. Ik hoor nu van de wethouder dat wij een flink bedrag ook aan subsidie geven. Ik weet van ouders, die hebben nu formulieren gekregen van SKA. Die moeten over 2013 kinderopvangtoeslag aanvragen, buiten wat ze al per maand betaald hebben. En van dat bedrag van die kinderopvangtoeslag gaat ook weer een groot gedeelte richting de peuteropvang, kinderopvang. Moeten wij dan nog wel subsidie blijven geven? Want ze krijgen nu toch best aardig wat binnen. En de ouders blijven dezelfde bijdrage betalen. Zo niet nog meer.
Meneer Glerum. Dank u wel, voorzitter. Ik heb me bedacht en ik wil toch graag reageren op de discussie die meneer Lok opent. En dat heeft met dat begroten te maken en dat inboeken van ik zou bijna zeggen onvoorziene voordelen die ons toe gaan vallen. Ik vind dat, de spagaat voel ik wel, hè, dat je aan de ene kant zegt, we moeten krap begroten, want dat zou het financiële nadeel waar we bezuiniging op gaan baseren kunnen verkleinen. Ik denk dat we toch ook even op moeten passen dat we niet te hard voor de muziek uitlopen. En ik heb zelf veel meer voorkeur om het antwoord wat de wethouder in eerste termijn gaf, zijn tweede variant, heel kort op de kar de budgetten volgen en kijken waar de plussen en de minnen ontstaan. En wat je wel met elkaar af zou kan spreken is natuurlijk dat je die plussen die dan mogelijk in beeld komen, dat je die niet gewoon op laat borsten tot het eind van het jaar en het dan toe laat vallen aan de algemene reserve. Nou, in dit geval gaat het naar een reservewoningbedrijf, daar kan je ook nog een discussie over hebben. Maar dat je dat dan in feite halverwege het jaar misschien ook besluiten neemt wat dat voor bezuinigingen die je al op de lat hebt staan, kan betekenen. En dan verbind je een bestemming gaande de rit al aan de voordelen die je in de loop van het jaar behaalt. Maar dan behaal je ze eerst voordat je ze boekt. En meneer Lok, die wil ze eigenlijk al boeken voordat hij ze behaalt. En dat vind ik eigenlijk toch wel de verkeerde volgorde. Dank u wel.
Voorzitter, het lijkt me typisch iets voor het debat. En nou, wat betreft wordt het dus gehaald.
meneer Gleren begon met te zeggen...
Je wou al een voorzetje maken, ja, nou, die nee, heb ik dan ook gegeven.
Meneer Gleren begon met te verwijzen naar de discussie die de heer Lok geopend had. Gezien de aard van deze vergadering zou ik dat willen herformuleren. De discussie die door de heer Lok is aangekondigd. En dat we die voeren in de raad. Ik heb zelf, maar dan check ik even bij u of ik het goed zie. Ik heb zelf het idee dat er een vraag blijft hangen nu. En dat is, gaan wij wel of niet de accountant uitnodigen? Want als we er over 14 dagen een besluit over nemen, dan hoeft dat niet meer natuurlijk. Wat vindt u als commissieleden? Of heeft het college
ik moet je eerlijk
misschien...
bekennen dat ik daar op dit moment geen behoefte aan heb, maar ik denk wel dat het heel nuttig kan zijn dat de auditcommissie, die
ja,
volgens mij...
Wie zit daarin, even voor mijn helderheid? Nog niemand, hoor ik zeggen.
Voorzitter, Bram Visser heeft zich aangemeld al aan het begin.
En meneer De Jonge ook, dus...
Ja, maar even... Ik
ja,
weet
maar hij is
dus
nog niet vastgesteld, die auditcommissie.
Voor het voorstellen van de raad, de audit, of we de accountant nog organiseren, ik zie het niet nuttig.
Dan gaat er, stel ik voor, door de griffier of het college, moeten jullie maar even kijken, toch een keurig briefje naar de accountant, dat we, nou ja, bla bla. Maar op dit moment is het allemaal zo helder, dat we van zijn aanbod geen gebruik maken. Ja? Ja. Oké. Okay. Meneer Akkerman, er liggen nog een paar vragen waar u wellicht op wilt reageren.
Ja, dat wil ik zeker, voorzitter. Er zijn mijn vragen gesteld, daar antwoord ik graag op. Ik wil even het... misschien bestaat er een misverstand, meneer Gleren. Maar dat wat ik gezegd heb op het korter op de dingen zitten, het strakker daarop sturen en het eerder in het jaar constateren dat er dingen aan de hand zijn, dat gaan we vooral doen. Maar het heeft in zekere zin niet die relatie met de discussie die de heer Lok heeft aangekondigd, die u nou legt. Dan hebben we namelijk een begroting al vastgesteld. En dan zou je dus hetzelfde resultaat hebben aan het einde van het jaar, alleen je weet het wat eerder. Dus dat is niet de discussie die we bedoelen. Die gaan we overigens wel doen, dat heb ik u ook al toegezegd. Dus daar gaan we het nog wel eens over hebben. De discussie van de heer Lok, als ik het zo moet zeggen, die moeten we ook echt gaan voeren. En ik ben het volgens mij ook met het tweede deel van het betoog van de heer Lok heel erg eens. Je moet namelijk de koppeling maken tussen die structurele incidenten en de bezuinigingstaakstelling. Daar ligt de reden waarom we vertrouwen moeten hebben en daar ligt ook de koppeling die je moet maken. Je hoeft minder te bezuinigen als je er vanuit mag gaan dat we jaarlijks een bepaald bedrag overhouden. En ik zou hem ook in dat verband... aan de orde willen hebben. Op enig moment moeten wij ook weer met u een bijstelling gaan bespreken over de hele bezuinigingstaakstelling. En ik stel me ook zo voor dat we dat gaan doen voordat we allerlei besluiten in dat kader gaan nemen. Juist om te voorkomen dat we daar meer gaan doen dan achteraf noodzakelijk blijkt. Ik heb u overigens... Ik krijg er wel aan om daar op dit moment ook nog even naar te wijzen. Ik heb u ook gezegd dat wij gekozen hebben voor het jaartal 2020 en het sluitend zijn van de begroting op dat moment. Wetende dat daar nog het een en ander achteraan komt en de negatieve effecten waarvan we weten dat ze na 2020 nog gaan optreden, hebben wij redenerend gecompenseerd met ditzelfde onderwerp waar wij het nu over hebben. Die link wil ik toch ook nog even gelegd hebben. Mevrouw Piso, wat u constateert bij ouders, dat is terecht. Maar het heeft alles te maken met de beweging die wij aan het maken zijn. En die we vorig jaar gemeente ook hebben ingezet. De harmonisatie van het buitenspeelzaalwerk. Even heel kort samengevat, ik wil het ook wel langer doen op een ander moment als u dat graag wilt. Buitenspeelzaalwerk wordt eigenlijk gelijk getrokken met kinderopvang. Kinderopvang hebben wij als gemeente niet mee van doen. Dat betekent ook dat ouders die gebruik maken van buitenspeelzaalwerk voor hun kinderen, dus ook gebruik kunnen maken voor de fiscale toeslag die daarvoor geldt. Dat is ook de brief die de door u bedoelde ouders hebben gekregen. En dat staat allemaal uiteraard even los van de VVJ-subsidiëring, want dat is natuurlijk voor de doelgroep kinderen, die staat daar los van. Die beweging leidt er inderdaad toe dat ouders wat ze meer moeten betalen aan buitenspeelzaalwerk bij de fiscus kunnen binnenkrijgen. Met uitzondering van ouders die er geen gebruik van kunnen maken. En daar gaan wij het nog over hebben. Maar u heeft in principe ermee ingestemd dat we daar een regeling voor gaan treffen die dat compenseert in meer of mindere mate. Voorzitter, volgens mij ben ik er weer doorheen.
Ja, bij de fiscus kunnen binnenhalen. Dat moet wel DigiD werken, want ik heb weer wat getopt afgelopen weken. Maar goed, ik kijk de vergadering rond.
Ja, ik had hem ook voor 1 april ingelegd, dus ik had dat niet.
Ik kijk de tafel rond en ik geloof niet dat er nog... Ja, u hebt nog een vraag, mevrouw Renes.
Ja, een korte opmerking. Naar aanleiding van wat meneer Akkerman net als laatste zei. Ik ben namelijk zo'n ouder die tot voor kort van de peuteropvang van SCA gebruik heeft gemaakt. En ik heb ook die overgang meegemaakt van, zoals het ook in het stuk genoemd staat, regulier peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang. En ik heb mij toentertijd, weet ik nog, wel afgevraagd van... Het is allemaal prachtig, die ideeën van SCA, maar weet de gemeente dan inderdaad nog wel van SCA en andersom in hoeverre de zaken nu financieel precies in elkaar steken? Dat zal u ongetwijfeld wel weten, maar ik wil u toch meegeven, inderdaad, is dat wederzijds wel transparant als de gemeente een subsidie van 170.000 aan SCA geeft... krijgen wij dan ook voldoende terug te zien hoe en wat een en ander dan in elkaar steekt.
Meneer Akkerman.
Die 170.000 euro, voorzitter, is het bedrag wat wij in 2013 hebben betaald aan SCA. En die beweging waar wij het nu over hebben, zal ertoe leiden dat SCA beduidend minder subsidie krijgt.
Fijn, dank u wel. Inderdaad gaan we het hier verder over hebben en dan veel meer inhoudelijk, naar ik veronderstel... Het volgende agendapunt, dat is de bestuursrapportage over het eerste kwartaal 2014. Heb ik het goed begrepen dat de heer Does en of Struis daar een toelichting op willen geven voor we de, en wellicht ook de wethouder daar een toelichting op willen geven voor we dit aan de orde stellen? Oké, dan heb u het woord, of de vloer. Ik weet niet wat u gaat doen. Oké. Nee, maar niet met presentatie. Ah, oké. Nee, maar dan daar schuif ik ook even op dat ik mee kan kijken.
Voorzitter, als we dan toch wachten op de techniek, staat u mij toe dat ik even probeer te vertellen waarom deze beide heren hier zitten en u iets gaan vertellen.
Jawel, doe u gerust.
Wij hebben alweer enige jaren geleden met de gemeenteraad afgesproken dat bij de eerste BRAP in een jaarschijf wij de inhoudelijke rapportage niet meer in een boekwerkje stoppen. Wat ertoe leidde dat de eerste BRAP altijd een flink aantal pagina's bevatte met heel veel beleidsinformatie, waarvan heel veel toch eigenlijk wel afleidde van de hoofdlijnen, moesten wij jaarlijks constateren. Bij wijze van experiment hebben wij toen in enig jaar mondeling met behulp van lichtbeelden u laten presenteren wat de hoofdlijnen zijn van het beleid, wat de ontwikkelingen daarin zijn, dingen die zich daar voordoen, et cetera. We hebben u vervolgens gevraagd van, bevalt dit nou? En u heeft toen, voor zover ik mij kan herinneren, ook unaniem gezegd van ja, dit bevalt ons wel. Dit is een methode die ons aanstaat en die ons ook helpt om het zicht op de hoofdlijnen te gaan krijgen. Dus ik heb de hoop dat beide heren, al of niet met techniek, er vanavond in slagen om diezelfde hoofdlijnen weer hier voorgeschoteld te krijgen. En langzamerhand begin ik zo in de tekst verstrikt te raken, dat ik de illusie ga krijgen dat ik niet meer zo lang ga praten als dat de techniek ons laat wachten.
Of zal ik het gat op, zodat ik alvast begin of zo? Dat is misschien ook een aardige. Even beginnen met, we doen het met z'n tweeën. Dat doen wij eigenlijk ook elk jaar. Normaal deed Marijke Bekkerkamp dit. Maar ja, die is sinds kort, heeft die de gemeente Gieselande verlaten. Daarom mag ik het vanavond doen. En ik doe het samen met André. Ik vertel iets meer over de inhoud. En André pakt het interessante deel. Die gaat het over de organisatie hebben. En met name ook de formatie. Want dat is iets waar de raad ook altijd wel in geïnteresseerd is. Hoe ontwikkelt die formatie zich nu in Gieselande? En met name omdat ook wel gezegd, we zouden eigenlijk qua formatie wel iets terug moeten, is steeds gezegd. Nou, daar gaat André iets over vertellen. Ik iets over de inhoud. En inmiddels hebben we de rode draad. Hij staat op. Nou, het eerste plaatje. Ik was overigens blij dat de wethouder vorige week zei, want ik zelf op vakantie, maar ik hoorde het dinsdagochtend van, dat hij toch weer gezegd had dat we weer een presentatie zouden doen. Want op zich is zo'n eerste jaar na de verkiezing altijd wel lastig voor een eerste beerap. Omdat je natuurlijk eigenlijk, ja, het eerste half jaar natuurlijk een hele hoop gedaan. Nu vanavond bijvoorbeeld het Noorderhuis op de agenda. Nou, daar is keihard aan gewerkt. En dat geeft wel aan, en er zijn er meer onderwerpen dat we hard gewerkt hebben. Maar er zitten natuurlijk ook verkiezingen tussen. En je gaat je programma weer opstellen. We zijn nu ook heel hard bezig als college om om te werken aan een collegeprogramma. Of nou ja, we gaan met raadsopdrachten werken, zoals het er nu waarschijnlijk uitziet. Daar gaan we u in september ook mee lastigvallen als raad hebben. Dan gaan we dat er nu zeg maar presenteren. Hoe het programma voor de komende 4 jaar weer uit gaat zien ook. Dus dit is altijd een beetje zo'n overgangsfase. Dus daarom is zo'n presentatie best lastig. Maar nou, toch gaan we het maar proberen. Wat u hier ziet is een... de vorige wilde ik eigenlijk laten zien nog. Ja, gaat wel erg hard. Het was allemaal nog inleiding. Ik dacht dat hij nog niet klaar was. Maar de rode draad. En ik bewust even een hele moderne rode draad gepakt met plugjes aan het eind. En dat is ook niet voor niets. Want we zien een hele duidelijke rode lijn in het beleid. En die rode lijn is de nieuwe rolverdeling tussen overheid en samenleving. En met name ook de zoektocht in dat hele verhaal om daar handen en voeten aan te geven. En om dat ook concreet vorm te gaan geven. Nou, we hebben dat de afgelopen jaren vanuit de visie een vitaal, Gieselande een vitaal perspectief. Heeft het college aan allerlei zaken gewerkt, over samen met u als raad. De takendiscussie waar we het over gehad hebben, de voorzieningendiscussie. Implementatie van het kerngericht werken, het investeren van het vermogen, maar ook een sterke verbetering van de dienstverlening. Allemaal zaken die in het teken staan tot die nieuwe, in die veranderende rol tussen overheid en burger. Maar wat we ook wel gezien hebben door hier hard aan te werken, is dat al die dingen heel erg aan elkaar hangen. Er zit heel veel samenhang in dat hele verhaal. En door die samenhang die er steeds meer in komt, zien we ook wel, zo heel langzamerhand, dat het allemaal steeds concreter wordt. En dat het daarom die plugjes ook ingeplucht wordt naar de praktijk. Dat zien we naar de organisatie, dat zien we naar de samenleving. Maar het blijft wel echt een zoektocht. En met name die samenhang, die maakt het ook allemaal wel heel complex. En dan wel de volgende. En daarom even samenhang. Maar we moeten er geen kluwen van maken, want dat is toch wel eens over als je alles aan elkaar koppelt. Dan doe je op een gegeven moment helemaal niets meer. Hè? Dus je moet het wel een beetje overzichtelijk zien te houden ook. Maar daarom hebben we hier ook eventjes echt een paar... ik heb flink zitten breien vorige week ook. Een paar hele... We pakken hier even echt de hoofdlijnen uit die met name in het teken staan van die nieuwe rol overheid, burger. En wat we daar als Gieselanden ook wel in doen. Dan begin ik met kerngericht werken. De volgende. Nog zo zit oefenen vanmiddag, maar... het kerngericht werk is toch wel bijna de basis van alles wat we aan het doen zijn. Hè. Dat is ook in het coalitieakkoord natuurlijk heeft het een hele belangrijke plek gekregen. Wat ons betreft behoorlijke stappen gemaakt. Wat ik overigens kan aankondigen is dat er in september een themaavond zal komen. met name over het kerngericht werken en om eens met elkaar die discussie aan te gaan van wat betekent dat kerngericht werken nou precies en hoe zouden we dat verder in moeten vormgeven. We horen ook wat zaken over het meer formaliseren, moet je dat nou wel doen, moet je dat niet doen. En die discussie die daarover loopt, en daar is goed met elkaar over te praten. Er zijn inmiddels in alle dorpen dorpsraden. En de laatste is in Hoogblokland, is inmiddels ook van start gegaan. We hebben inmiddels ook sinds kort dorpscontact of kerncontactambtenaren. Ja, de term zijn we nog niet helemaal gelukkig mee, maar daar moeten we nog iets beter op verzinnen. Maar ze zijn er wel. En die zorgen voor de inhoudelijke afstemming met de dorpsraden. Maar wat ze ook heel erg doen is die zeg maar, verbinding in die organisatie maken. Want het vraagt natuurlijk een hele nieuwe manier van werken voor de organisatie ook. En zij zijn intern ook de ambassadeurs naar de rest van de organisatie, zodat het een vliegwiel wordt. En we echt zeg maar steeds meer die burgers gaan dichter naar die burger toe gaan. Moeten ze niet verwarren met de externe verbinders die we hebben, want die verbinders die zijn met name om toch zeg maar die, dan moet ik het goed zeggen, de horizontaal georganiseerde samenleving, hè, waar het om losse verbanden gaat en die burgers die veel meer met elkaar in horizontale lijn omgaan. En wij die wat toch wat verticale, wat hiërarchisch zijn georganiseerd, om dat aan elkaar aan te laten sluiten. Dat is ook een bewuste keuze die Wilkes Raad gemaakt heeft. En nou, die vormen eigenlijk de schakel tussen die twee werelden. En nou, die functioneren natuurlijk ook nog steeds. Het is natuurlijk, we moeten ons realiseren dat die dorpsraden ook een middel zijn om op een andere manier vorm te geven aan de rolverdeling tussen overheid en samenleving. En ook hierbij geldt, wat ons betreft staat ook in het coalitieakkoord heel duidelijk, is een traject van leren, vallen en opstaan. Hè. Er gaan best nog wel eens dingen fout, maar er gaan ook heel veel dingen goed. En wat ik in ieder geval zie is dat er enorm veel energie in die dorpen aan het loskomen is ten aanzien van kerngericht werken. Voorzieningen. Het is wel belangrijk, ook voor de nieuwe raadsleden, dat we eigenlijk drie belangrijke uitgangspunten, kaders hebben ten aanzien van de voorzieningen. Dat is de notitie Leefbaar Gietse Landen. En daar heeft de gemeenteraad de vorige periode een 5-puntenplan aangeplakt. Die hebben ons eigenlijk het college een stuk huiswerk opgegeven, extra huiswerk opgegeven om daarmee aan de gang te gaan. Aan de hand daarvan is het masterplan opgesteld. Dit zijn eigenlijk de drie kaderstukken die bepalend zijn voor de verdere discussie ten aanzien van de voorzieningen. Dus voor goed om die voorziening dan ook daarbij in het juiste perspectief te zien. En uit het masterplan en ook uit die eerdere visies, daar kwam heel duidelijk uit dat we eigenlijk te veel meters voorzieningen hebben. En dat de voorzieningen ook niet helemaal meer aansluiten bij wat de vraag van de samenleving. Dus daarom is het van het grootste belang dat we niet zomaar voorzieningen gaan neerzetten. Maar dat we goed kijken naar duurzaamheid van die voorzieningen. En die duurzaamheid die betekent voor het college dat we een goed evenwicht willen hebben van dat ze die voorzieningen ook in de toekomst gebruikt moeten blijven worden. En dat er ook bezetting is. Maar dat de dorpen ook in staat zijn om die voorzieningen ook zelf in de lucht te houden voor een belangrijk deel. Dus ook meer die zelfredzaamheid vorm geven. Ook weer die nieuwe rol overheid, gemeente. Dorpen en gemeente. Dan gaan we naar de volgende. Kernplannen. Want een van de dingen die ook in het coalitieakkoord staat, is dat we aan het werk gaan met kernplannen. We hebben dus voor de hele gemeente die kaders inmiddels geformuleerd. En nu is vervolgens vanuit die, dat masterplan en die uitgangspunten die ik net aangegeven heb, is het omdat we per dorp een kernplan gaan maken. Daar zijn in Giesburg zijn we daar volop mee bezig inmiddels. Voor mij hebben er gisteren of eergisteren gesprekken plaatsgevonden om een projectleider daarvoor te zoeken. En dan gaan we heel snel met Giesburg aan de gang om een kernplan te maken die aansluit bij die totaalvisie die we hebben op de voorzieningen voor heel de gemeente. Er is een centrale vraag bijgesteld voor Giesburg. Wat is de identiteit van jullie dorp? Welke activiteiten kunnen die identiteit ondersteunen? En welke voorzieningen zijn daarvoor nodig? Dus heel duidelijk vertrek uit van wat voor dorp ben je nu? Wat heb je daarbij nodig om die kracht in dat dorp ook te kunnen faciliteren? En pas dan ga je nadenken over voorzieningen en ook echt in die volgorde. Dat je ook echt duurzame voorzieningen gaat creëren uiteindelijk. Als we naar die voorzieningen kijken, dan zijn die kernplannen. We hebben natuurlijk over de eerste, we hebben de 25 miljoen vrijgemaakt vanuit het vermogen. Daar is ongeveer 13 miljoen is al besteed. Of tenminste, daar is in ieder geval al een besteding voor bedacht ook. Er zijn ook inmiddels worden daar wat concretere plannen voor gemaakt. Die zijn vanavond ligt er eentje, dat is het Noorderhuis bijvoorbeeld.
Maar er is nog een deel wat we willen investeren. Misschien wil u als raad straks wel meer van die 70 miljoen gaan investeren. En die kernplannen, die kunnen natuurlijk een belangrijke onderlegger worden. Voor die investering van het vermogen uiteindelijk. We gaan die opdracht die daar nog nu voor geformuleerd wordt voor ook het vrijspelen van het vermogen. Dat is natuurlijk ook een discussie die loopt. Daar krijgt u binnenkort ook, daar wordt u bij betrokken als raad. Bij de opdrachtformulering hebben we het de vorige keer over gehad. Dus de kat gaat heel actief lopen nu. Er wordt hard aan die opdrachtformulering gewerkt. En dat gaan we op korte termijn met u bespreken om zeg maar, dat ook dat punt verder uit te werken. De takendiscussie, ook nog een hele belangrijke waar we mee bezig zijn. Dat is je nieuwe rolverdeling tussen overheid en samenleving. Dan heb je het ook over taken. Nou ja, we moeten natuurlijk ook bezuinigen, nog steeds bezuinigen ook. Want het doel van die takendiscussie is om uiteindelijk een sluitende lange termijn begroting te krijgen. Maar ook hierbij geldt weer die herijking van die rolverdeling tussen samenleving en overheid. Nou, ten aanzien van die takendiscussie, daar heeft de vorige raad een soort meetlat voor vastgesteld. Er hebben een aantal uitgangspunten geformuleerd. Aan de hand van die uitgangspunten wordt nu ambtelijk, bijna afgerond, worden zeg maar voorstellen voorbereid voor bezuinigingen. Dus dan worden de kaders worden concreet in concrete voorstellen geformuleerd. Die gaan langs het college en die komen dan uiteindelijk natuurlijk ook naar de gemeenteraad toe. Dat we ook rondom die taken ook die discussie kunnen voeren. En ook die moeten voor een deel natuurlijk die bezuiniging opleveren die we nog als gemeente moeten maken. De bezuiniging voor de langere termijn. Nog even naar de decentralisaties. Decentralisatie bestaat uit 4 fases. Het is ik denk toch wel een van de majeure operaties die we natuurlijk in bestuurlijk Nederland mee bezig zijn. Wij hebben het hier in deze regio in 4 fases opgeknipt. Visievorming, die hebben we al aan het begin van het jaar gehad. De beleidsvorming hebben we ook afgerond en we zitten nu in de derde fase. Dat zijn de uitvoeringsdocumenten en misschien heeft u ze vandaag al gekregen of morgen. Morgen krijgt u voor de vergadering van 10 juli 3 raadstellen voor ons. Die gaan over de participatiewet, gaat over het jeugd, hè, de uitvoeringsorganisatie en het uitvoeringsdocument voor de WMO en de AWBZ. En dan is eigenlijk die derde fase op 10 juli ook afgerond. En dan komt het er de tweede fase van dit jaar echt op aan, want dan gaan we echt met de implementatie beginnen. Dan gaan we echt al dat beleid en al die uitvoeringsdocumenten vertalen naar concrete acties in de samenleving. Dat gaat bijvoorbeeld over een wijkteam, hè, waar we over heel hard over aan het nadenken zijn. In het uitvoeringsdocument staan ook kaders voor zo'n wijkteam, maar we moeten het natuurlijk wel zelf gaan inrichten. Dat gaan we het komend half jaar doen. En wij denken dat het kerngericht werken, hè, en met die dorpsraden en het activeren van die samenleving ook weer een belangrijke voorwaarde is om ook die kanteling die in die samenleving moet plaatsvinden en dat die burgers weer meer zelf voor elkaar naar elkaar gaan omkijken om daar ook vorm aan te geven. Dus dat is ook weer een belangrijk, ons kerngericht werk weer een belangrijk instrument om dit uiteindelijk ook succesvol te kunnen maken. Nou, een paar concrete dingetjes nog eventjes. Hier heb ik even een aantal projecten waar we volop mee bezig zijn. De kroon in Arkel. Nou, daar beginnen de eerste contouren van te verrijzen. Ook hier is weer mooi te zien de relatie overheid-burger ook. We hebben de bewonerscommissie die heel nou is opgetrokken met ons om zeg maar, dat vorm te geven. Nou, dat begint nu zijn eerste vorm te krijgen. Doetse Hoeve in Giesenburg, dat heeft de burgemeester zeer recentelijk geopend. Dat is ook een mooi succes, denk ik, toch, die nou, de samenleving weer in samenwerking met de gemeente tot stand heeft gebracht. Over de Vliet 3. De starterswoningen die zijn vorig jaar al verkocht en opgeleverd. En de verdere kavels die zijn in onder optie, heb ik wel begrepen nog. Maar wel voor een groot gedeelte verkocht, geloof ik ook, hè, inmiddels. Oké, nou, voor mij wel, maar goed, wat ik ervan begrepen heb. Of er is grote interesse, staat er ook bij, Harmen. Dus dat, maar goed, dat gaat op zich ook goed. Ook wel een succesvol project in onze ogen. En dan een paar dingen die ook in die investeringen zitten. De Linghal in Arkel. Ook daar wordt mee begonnen. Ook. Er is de aanbesteding heeft plaatsgevonden. Dat gaat ook gerealiseerd worden. Ook weer echt een initiatief wat uit die samenleving gekomen is. He, ook het denkwerk daarachter en het opwerken daarvan hebben we echt wel hulp geboden en ondersteuning geboden als gemeente. Maar het is vooral uit die samenleving zelf gekomen. Maar het andere dorpshuis, het Noorderhuis, u heeft dat vanavond gezien. Nee, dat is niet. Het wordt iets minder dan 3200 meter, heb ik trouwens begrepen inmiddels. Maar dat. En ik wilde nog Hoogblokland noemen.
Daar is in februari een besluit genomen voor een multifunctioneel centrum. En dat wordt nu ook verder uitgewerkt. Dus ook daar zien we in de investeringen zien we ook heel concreet nu de resultaten tot stand komen. En dan als laatste de ondergrondse milieuparken. Duurzaamheid op een andere manier, maar wel heel belangrijk. En ik heb toevallig gezien dat ze vandaag hier in Hoornaar, hier vandaag, ik was tussen de middag even een wandeling gaan maken. Dat doe ik ongeveer 4 keer per jaar. En het uitgerekend nu werden vandaag zeg maar deze voorziening getroffen. Nou, maar zo ziet u die rode draad, nieuwe relatie, overheid, samenleving, dat toch op een heleboel manieren echt concreet vorm begint te krijgen in deze gemeente. Dat wilde ik kwijt. André, moet jij nou hier zitten dat ik druk of? Dus op escape even, André. Ja. Hoe moeilijk kan het zijn? Moet jij hier zitten, André?
Nou, dan zal ik nog iets vertellen over de bedrijfsvoering. Dan wil ik iets vertellen over de formatie, de formatieontwikkeling. Ik wil iets vertellen over het ziekteverzuim en iets over de uitvoering van ons visietraject en dan voor de organisatie. De hele organisatieontwikkeling. De formatie, die loopt heel gestaag terug. Ik heb hier een overzicht vanaf 2008 en dan zie je dat de formatie ieder jaar afneemt. Er staan twee kolommetjes. Dat komt omdat we tot 2012 geen goede formatiebewaking hadden eigenlijk. Toen hielden we de formatie bij zoals hij er zat, zoals hij feitelijk aanwezig was. Dat betekent als er vacature was, dan zeiden we nou het is een poppetje minder. En als die weer ingevuld was, dan was het weer een poppetje meer. En dat gaf heel veel schommelingen. En vanaf 2012 hebben we gezegd de formatie bewaken op basis van besluiten. Dat betekent, we hebben een standaardformatie in de begroting en er komen alleen wijzigingen door of een bezuinigingsbesluit of een besluit voor uitbreiding. Nou, je ziet van 2008 tot 2012 dat de formatie ieder jaar is afgenomen en dat op de nieuwe manier dat het gewoon ook doorgaat. Het neemt weer af. En dat past ook in de visie die we hebben, dat we naar een kleinere overheid willen, een andere overheid en meer in de samenleving willen doen. Als je kijkt naar de toekomst, dan gaat dat zeker door. Een van de dingen waar we nu mee bezig zijn is bouw- en wonentoezicht en handhaving. Zijn we bezig met een verkenning, die is afgelopen week binnengekomen. En die verkenning die moest bekijken... Gaat dat onderdeel van de gemeente, gaat dat naar de omgevingsdienst of gaat dat naar de regio? En daar gaat het college binnenkort ook mee aan de slag met die verkenning om daar een keuze te maken. Maar in elk geval de besluiten zal genomen dat bouw- en woningtoezicht en handhaving in elk geval volgend jaar bij de gemeente weggaan. Verder zal door middel van de takendiscussie de formatie nog verder terug gaan lopen. Maar dat hangt ook af van besluitvorming die hier plaatsvindt over de taken. Want we zijn bezig met een takendiscussie waarbij we met een voorstel komen dat als een taak weg is, dat ook het personeel dat daarbij hoort ook weg bezuinigd wordt. Dat betekent dat er gaten vallen in de organisatie als de organisatie terugloopt. Maar daarvoor zijn we heel flexibel bezig met medewerkers op andere plaatsen in te zetten en op te leiden, zodat ze breed inzetbaar zijn. En dat gaat eigenlijk heel succesvol en we denken dat we daarmee rond 2020, maar wellicht wel 2 jaar eerder, anders zitten we in de nieuwe gemeente, zo rond de 65 tot 70 FTE komen. En als ik dan terugkijk naar het vorige plaatje waar we nu op 78 FTE zitten, dan gaat dat heel hard omlaag. Dus de visie die wordt ook op dit punt voluit uitgevoerd. Ook hoort daarbij, en dat zit daarin, dat ook het aantal leidinggevenden af zal nemen. Dus we hebben ook een afname van management en directie van 1,5 FTE. Daar houden we rekening mee. En daar zou volgend jaar waarschijnlijk de eerste FTE van gaan plaatsvinden.
Mag ik wat tussendoor vragen?
Maar.
De decentralisaties, die hebben geen invloed op de FTE's van gemeente Friesland? Of wordt dat centraal en regionaal opgepakt?
Decentralisaties zijn met name regionaal. Dus ik kan nog niet, die zitten hier niet in en eigenlijk geen consequentie voor de decentralisaties. Ik weet ook niet of het personeel daarvoor toe zal nemen binnen de gemeente.
Nou ja, er zitten natuurlijk drie onderdelen. Participatie heb ik gezegd. Dat wordt de Avelingengroep en de sociale dienst uiteraard, de RSD. Dus dat gaat voor ons betekent niet misschien voor die twee diensten wel op termijn, maar daar vindt daar plaats. Jeugd, dat wordt voor een deel in de wijkteams natuurlijk georganiseerd. En dan komt er vervolgens een serviceorganisatie in Zuid-Holland-Zuid. Daar komen natuurlijk ook middelen voor vanuit het Rijk, maar daar komt het personeel. En als je kijkt over de WMO en dat soort dingen en de AWBZ, dat gaan we natuurlijk wel lokaal invullen. En daar wordt nu inzichtelijk gemaakt wat dat precies voor ons gaat betekenen. Dat komt in die implementatiefase natuurlijk ook naar voren. Overigens hebben wij natuurlijk de WMO, dat blijven we doen in de structuren die we nu hebben. En dat betekent voor ons dat, zeg maar, dat nu die GLZ-samenwerking is, breder zelfs, Leerdam, Zederik, Gieselanden en Haringsveld die daarin meedoen.
Mag ik nog even iets van verduidelijking vragen? Wat zei u nou precies bij het onderdeel jeugd? U zei er komen wijkteams. Dat wordt door de dienst, gezondheid en jeugd. Kan u dat nog even herhalen alstublieft?
We krijgen een, de wethouder kan misschien beter beantwoorden of zal ik het doen, Harmen? Of?
Ik wil wel
ja.
Ten eerste zijn we nog met de ontwikkeling daarvan bezig, dus we weten dat nog niet precies hoe we dat willen gaan hebben. Als we het specifiek over jeugd hebben, de ideeën die daar op dit moment over spelen, dat is dat alle jeugdteams in de hele regio onderdeel gaan worden van een stichting jeugdteams Zuid-Holland-Zuid, waar we nog geen naam voor hebben. Waar dus ook het personeel in dienst is. Nou, jeugdteams zijn bij ons onderdeel van de sociale wijkteams. Dus hoe we de andere bemensing van het wijkteam moeten gaan plaatsen, dat hebben we nog niet scherp. Het is op zich natuurlijk ook niet zo relevant wie nou werkgever is. Dat daar een redelijk aantal formatieplaatsen mee gemoeid is wel helder. En in het ene geval moet je het betalen en in het andere geval kost het geld.
Meneer Struik, dit was uw presentatie of had u nog meer?
Ik heb nog meer.
Gaat u verder alsjeblieft.
Ja. ziekteverzuim. Daar rapporteren we ook ieder jaar bij de BRAP over. Wij zitten op dit moment iets boven het landelijk gemiddelde van 4,4%. Dat is een gemiddelde voor gemeenten tussen de 10.000 en 20.000 inwoners. Dus vergelijkbare gemeenten als Gieselanden. Daar zitten wij net als 2 jaar geleden boven, al is het iets minder. En dat komt met name omdat we 5 langdurig zieken hebben gehad de afgelopen jaren. En dat is natuurlijk op een formatie van ongeveer 80 FTE is dat veel. En van die 5 zaten er 4 in de buitendienst. En dat zie je ook in het hele hoge percentage van de buitendienst terug. Dat vraagt om een analyse natuurlijk. Moeten we ons dan zorgen maken? Ten eerste, de langdurig zieken waren niet arbeidsgerelateerd. Dus ik denk dat we gewoon pech hebben gehad. Daarnaast hebben wij een medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan vorig jaar, waaruit bleek dat we eigenlijk heel positief eruit kwamen. Behalve 1 punt, de werkdruk. De werkdruk was wel hoog, maar de werkdruk was niet bij de buitendienst hoger als bij de binnendienst. Dus dan zie ik ook niet echt de reden voor dat hoge verzuim. En wat een hele belangrijke graadmeter is voor het functioneren van medewerkers is het kortdurend verzuim. En het kortdurend verzuim zitten wij nog steeds onder het landelijk gemiddelde, net als de verzuimfrequentie. Daarnaast is het zo dat van de 5 langdurig zieken dat er intussen 4 zijn opgelost en dat er nog 1 nog part-time langdurig ziek is. Dus ik verwacht dat het dit jaar wat naar beneden zal gaan en ik maak me niet echt druk over de ziekteverzuimcijfers. Dan nog eens even de rode draad. Dat is de visie. Dat heeft Marco al verteld, dus daar zal ik niet veel meer over zeggen. Het enige is, ik zal nog even ingaan op wat het voor de organisatie heeft betekend. Wat is intussen gerealiseerd van die visie? Marco zei het al, 7 dorpsraden actief. Dat is ook heel wat als je weet dat we, denk 1,5-2 jaar geleden, nog maar 1 dorpsraad hadden. Gaat het eigenlijk heel snel. De verbinders en de contactambtenaren die zijn actief voor alle 7 de kernen. Verder zijn we bezig geweest met deregulering. Daar hebben jullie een raadsinformatiebrief voor gehad vlak voor de verkiezingen over wat ons dereguleringstraject heeft betekend. En intussen zijn ook de eerste flitsvergunningen verstrekt. Dan op het gebied van dienstverlening werken we inmiddels op afspraak. Dat betekent dat we medewerkers flexibeler inzetten. Als het druk is, gooien we meer balies open. In de vakantietijd dan gaan we wat vaker dicht. Op die manier proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag. En dat werkt ook efficiëntie, maar het is ook voor de tevredenheid van de burgers werkt het heel goed. Verder zijn we tussen, sinds enkele maanden zijn we eindelijk zover dat we het hele digitale, hele proces van brief tot raadsbesluit, het hele proces gedigitaliseerd hebben. Het enige stukje wat nog ontbrak was het BMW-proces en sinds enkele maanden is ook het BMW-proces gedigitaliseerd. Dus een brief die binnenkomt, gaat helemaal digitaal de organisatie door, gaat digitaal naar het college en gaat digitaal naar de raad. Het enige wat nog op papier is, de brief die eruit gaat aan het eind, die wordt in een envelop als brief verstuurd. Verder investeren we in kwaliteit van het personeel, ook met het oog op de commissie Schutte en de toekomstige samenwerking, waar we willen zorgen dat personeel er klaar voor is, dat ze klaar zijn om een goede plek in een nieuwe organisatie in te nemen. Met MD-traject, we hebben met het MT hebben we een MD-traject gevoerd, omdat we als MT met name alle veranderingen die komen moeten trekken. En dat als team zoveel mogelijk gaan oplossen, gaan aanpakken. En dat werkt heel goed. En intussen, dat had ik al gezegd, waarom woont u zich de handhaving is de verkenning binnen. We lopen nog enkele dingen, takendiscussie. Daar krijgen jullie later dit jaar nog een voorstel over. Sociaal statuut is intussen in bespreking met de bijzondere ondernemingsraad. Dat gaat voor de GLZ-gemeente. We hadden een sociaal statuut wat alleen van toepassing was op de GLZ-gemeente wijzigingen. Maar dat betekent als je bijvoorbeeld naar de omgevingsdienst gaat dat het er niet onder valt. Dus we hebben nu een breed sociaal statuut. En die gaan we dan ook met de vakbonden bespreken. Als we geen last van de stakingen hebben die eraan komen. Uitrol, Kieslandse werken, nieuwe werken eigenlijk. Nou, we gaan steeds meer naartoe. De mensen ook thuis kunnen werken, dat ze thuis een goede werkplek hebben. En daar worden binnenkort ook de faciliteiten voor verstrekt. En dan zijn we nog een aantal thema's bezig rondom duurzame inzetbaarheid van personeel. Coaching, training, personeelsturing. En we zijn met 2 dorpsraden volgens mij al bezig voor een website om te stimuleren dat vrijwilligers meer in contact komen tussen, met de vragers. Dus vraag en aanbod dat die elkaar vinden. Iemand wil een bepaalde activiteit doen of heeft iets aan te bieden, een product. En iemand anders wil heeft er behoefte aan. En via een website proberen we dat met elkaar in verbinding te stellen. Heel modern en mooi systeem. Dan mijn laatste sheet, voorzitter. De veranderstrategie voor het komend jaar. We hebben daar een veranderstrategie bedacht waar wij de komende tijd met name ons willen richten. En daar willen we heel erg op focussen, want we willen het niet te veel tegelijk aan gaan pakken. En we willen daarbij ook aansluiten bij de behoefte die er is vanuit de kernen, vanuit de burgers en investeren in personeel. Het vraagt om een heel andere manier van werken nu wij met de kernen zo bezig zijn, met de dorpsraden. En wij willen daarvoor een manier van communiceren verder in gang brengen die wij waarderend communiceren noemen. Dus burger, medewerkers die dan echt met de burger om de tafel zitten, in gesprek komen en zich gaan focussen op wat er wel kan en hoe dat kan en daarover goed in gesprek komen. en zich niet richten op de jamaar.
Mag ik heel even een vraag tussendoor stellen? Je zei net van het is heel anders werken met de Dorpsstraat. Is het positief of negatief?
Het is heel positief.
Oké.
Ja, heel positief. En we willen juist bij het personeel dat ook onder de aandacht brengen. Dat ze ook heel positief met die Dorpsraden in gesprek komen. En dat de ideeën die daarop komen, dat je daar ook op een positieve manier mee in gesprek komt. Daar horen een aantal competenties bij. En we denken aan tact, lef, maar ook oriëntatie, extern en intern. Goed om je heen kijken, in de maatschappij weten wat er speelt en bij andere organisaties. Maar ook weten wat er intern politiek speelt bijvoorbeeld. En uiteindelijk willen we door middel van actie leren proberen om steeds te reflecteren op wat we geleerd hebben en op wat we gedaan hebben en daarvan leren en daardoor steeds beter worden. Dit is niet iets wat je een paar maanden leert. Het klinkt heel mooi, maar we gaan daar hard aan werken en we willen van onderaf naar boven en willen we dat gaan uitrollen. Dat was mijn presentatie, voorzitter.
Dank u wel. Dank u beiden wel voor wat ons hier medegedeeld en toegelicht is. Als we dan kijken naar de stukken zoals ze op de agenda zullen staan van de raadsvergadering straks, zijn daar over vragen aan het college. De heer Van Rijn heeft het woord.
Nou, ik heb een paar vragen even over de Beerap. De vraag uiteraard omtrent de bibliotheken, die staan hierin. Wij zijn zeer benieuwd hoe het daarmee staat. Het aantal abonnementen, weet ik, in Giessenburg loopt in juni af. En hoe wordt daar nou mee omgegaan? Moeten daar nieuwe abonnementen worden verstrekt? Het is nog wat vrij onduidelijk. Dus ik hoop daar meer duidelijkheid over te krijgen. Dan over Plan Doet, dat wordt ook nog over gesproken. Hoe staat het daarmee? Graag ook wat verduidelijking. En dan heb ik hier nog een vraag omtrent permanent wonen op de recreatieparken. Of het juist niet permanent wonen op de recreatieparken. We krijgen in juni een voorstel. Nou, het is juni, maar ik zie nog geen voorstel. Kan dat kloppen? En ik geloof dat ik het daarmee wel heb. Dank u wel.
Meneer Glerum.
Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk maar één vraag en dat betrof. We kregen altijd van de projecten, maar meneer Van Rijn die vraagt er nu concreet naar. Hebben we ooit zo'n boekje toegezegd gekregen? En dat miste ik, maar misschien dat nog weer een keer eraan toegevoegd kan worden, want dat was wel heel inzichtelijk. En dat was mijn vraag. Dank u wel.
Die kant van de tafel nog vragen? Nee? Wie van het college mag ik het woord geven? Meneer Akkerman.
Voorzitter, de heer Gleren mist het projectenboek. Dat doet mij deugd. Want dan dient het een goed doel. En ik zeg hem toe dat dat was ons plan namelijk om de volgende keer kan die bij de raadstukken gevoegd worden.
U bedoelt de volgende vergadering of de volgende bestuursrapportage?
Volgende maand.
Oké.
En vervolgens stelde de heer Van Rijn een aantal vragen. Ik moet bekennen dat ik geen flauw idee heb waar ik die in de Beerap moet plaatsen. Dit is alleen maar de financiële rapportage van de eerste periode dit jaar. Dus ja, als u mij vraagt om daarop te reageren.
Volgens mij horen die in dat projectenbundeltje terecht.
En die zat er niet bij.
In de bijlage.
Ik verzin ze niet zomaar hoor. Dat is...
Nee, maar dat...
Meneer Van Rijn, ligt u even toe.
Nou, er staat een bestuurlijke rapportage over 2014-1 van de Beerap. En daarin worden die zaken genoemd. En daarin
houden. Bijlage 2. Bijlage 2. Wat betreft voorzieningen, bibliotheken, punt 4.
Meneer Akkerman.
We hebben inderdaad, voorzitter, achteraan... mag ik jouw apparaat even pakken? Dat scheelt een hoop ladenwerk voor mij. waarom geen trouwens de antwoorden over de bibliotheek en plan doet?
Zal ik het doen?
Ja,
mevrouw Van Leeuwen.
Wat betreft de bibliotheken, we zijn druk in gesprek met het bibliotheeknetwerk A tot en met Z over hoe verder. En een belangrijk onderwerp daarbij is het programma Bibliotheek op School. Dat doen wij in overleg met de scholen en de bibliotheek om te kijken of we daar een goed programma neer kunnen zetten voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Dat loopt, dat lijkt de goede kant op te gaan, dus dat komt goed. En voor het overige zijn ook de beide dorpsraden van Arkel en Giesenburg druk bezig met een alternatief voor de huidige leesvoorziening. En daar zijn we nog mee in gesprek en zij bekijken allerlei opties en dingen. Als er meer informatie is, dan komen we uiteraard bij u terug. Wat betreft plan Doet, de gemeentesecretaris noemde het net al, het kernplan Giesenburg zijn wij mee begonnen. Dus we hebben inderdaad een projectleider aan het aantrekken, ook in samenwerking met de dorpsraad. Zij zitten bij die gesprekken. En het plan Doet is daar wel aan gekoppeld, aan dat kernplan Giesenburg, omdat we eerst willen kijken, we weten van het plan Doet af, maar we willen ook kijken wat voor dorp willen we nou zijn en wat hoort daarbij en hoort daar dan een plan Doet bij. En is het ook haalbaar? Daar zijn we ook naar aan het kijken. Is het überhaupt haalbaar en heeft het zin om daar heel veel tijd en wellicht ook geld in te steken voordat we weten of het, überhaupt wel een goed idee is. Dus ook daar, als er meer over te melden is, dan kom ik bij u terug.
Ik zie dat mevrouw Renes nog niet
ik
helemaal...
Ik zie een verwarring bij mevrouw Renes.
Ja?
Dat klopt. Ik hoorde u net met betrekking tot de bibliotheken de dorpsraad noemen. Ik heb net in de presentatie van de heer Van der Does, zeg ik goed toch?
Ja. Does.
Zonder Van der Does, sorry. Ook uitdrukkelijk dorpsraden voorbij zien komen. En dat verbaast mij inderdaad wel. We hebben hier een bestuursrapportage met allerlei onderwerpen. Ja, ik doe mijn best. Ik weet niet wat ik verkeerd
doe. Ja, verder ervan af, denk ik.
Verder.
Ja.
Oh, verder. De dorpsraden Giesenburg en Arkel is gevraagd mee te denken over de bibliotheekvoorziening. Ik zit hier inderdaad gewoon in grote verwarring. Te meer als je weet dat er voor die dorpsraden nog steeds geen kaders zijn. Ik ben gewoon even spoorbijster. Neem me niet kwalijk.
Ik weet niet of
het misschien dat mevrouw Van Leeuwen u een beetje op het spoor kan zetten.
Alleen ben ik nu weer in verwarring door de verwarring van mevrouw Nes. Maar laten we proberen die verwarring even eruit te helpen. Wat we hebben gedaan is tegen die dorpsraden gezegd, denk met ons mee. En betrek daar ook de huidige vrijwilligers van de bibliotheek bij. Over hoe we nou voor Giesenburg en voor Arkel en voor de omliggende kernen die daar dan ook gebruik van kunnen maken uiteraard. Hoe we daar nou een goed alternatief neer kunnen zetten voor datgene wat er nu is. Omdat we nu eenmaal niet alles meer kunnen. Dus dat doen zij. Zij denken nu met ons mee. Zij komen met ideeën. Ze bezoeken andere gemeenten waar soortgelijke initiatieven zijn. En zo sparren wij met die dorpsraden van wat zou nou een goede invulling zijn. Volgens mij zijn dorpsraden daar ook voor bedoeld. Om met ons mee te denken.
Dat klopt, maar volgens mij was er al lang contact tussen ambtenaren en zoiets als een actiegroep bibliotheken. Dat ik denk, moet daar de dorpsraad nu ineens weer tussen gefietst worden als spreekbuis of namens vrijwilligers van de bibliotheken? Ik volg hem gewoon. Het is me iets duidelijker nu.
De bibliotheek is natuurlijk niet alleen van de vrijwilligers van de bibliotheek. Dat is uitgerekend een voorziening voor het hele dorp. Dus dan is het ook logisch dat een dorpsraad daarover meedenkt. Wij hebben de actiegroep, de actiegroep Red de Biep niet vergeten, helemaal niet. Zij mogen ook meedenken, hebben we ze meermalen gevraagd. En ik weet ook van de dorpsraad dat ze hen daarbij betrekken. Voor zover ze daar ook behoefte aan hebben, die mensen van die groep. Dus wij doen dat gewoon in alle openheid met meerdere mensen uit Giesenburg. En het lijkt me eigenlijk de goede weg. Want dat is volgens mij zoals wij het bedoeld hebben.
Hey, dank u wel. We gaan. Ja, ik streef het nog eens heel dringend. Ik
wil er nog één opmerking aan toevoegen gezien de vraag van de heer Van Rijn. Dat inderdaad een goede weg is, die op zich te prijzen valt. Maar houdt u dan wel rekening met de tijdsdruk waaronder wij leven aangaande de bibliotheken?
Jazeker, dat doen wij. En daar komt ook binnenkort wel vanuit het netwerk ook wel weer meer informatie over richting de bibliotheken. Dus daar zijn we ons volledig van bewust.
Wordt dit inderdaad een hamerstuk of...
Ja, ik voorzitter, had nog bij één interruptie. Vraagje.
Ik heb nog een antwoord voor de heer Van Rijn aangaande de recreatiewoning. Er stond inderdaad op de planning voor juni. Maar wij willen de invulling van de motie die de heer Van Houwelingen bijna een jaar geleden gedaan heeft in deze raad, met meerderheid aannemen. Die is onderhanden in de uitwerking. Willen we goed doorspreken vanwege het belang van de zaak in het college. En inmiddels hebben wij de vertegenwoordigers van de twee recreatieparken laten weten dat wij mikken op behandeling na de zomervakantie in september. En dus dat is denk ik nog niet doorgewerkt in dit stuk, maar dan weet u dat bij deze.
Dank u wel. Herhaal ik mijn vraag. Is er behoefte aan om hier inhoudelijk over te discussiëren inderdaad? Of ja, ik zie knikken. Dan wordt dat een discussiestuk. 5 is te weinig en 10 is te veel. Dus ik heb zojuist heel democratisch besloten dat we 7,5 minuut gaan passeren. Dames en heren, voor zover u dat nog niet gedaan hebt, stel ik voor dat u weer plaatsneemt. De heer Lok heeft zich verontschuldigd en de overigen gaan, vol energie, verder bij agendapunt, waar waren we gebleven, agendapunt 6. Ja, dat is jammer hoor. Ze kunnen het via de omroepinstallatie wel volgen in de wandelgangen. Agenda punt 5, de kadernota 2015. Wie mag ik daarover het woord geven? De heer Glerum.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou bijna zeggen een kadernota die alle ingrediënten bevat die een kadernota moet bevatten. Maar of dat ze allemaal even realistisch zijn, dat vraag ik me toch in alle gemoeden af. En voor sommige paragrafen kunnen we ook nog niet meer zeggen dan wat er in de kadernota staat. Dat is best een beetje teleurstellend. Ik moet vaststellen dat de kadernota op een heleboel punten toch open eindjes heeft. En er is net al door André, dacht ik, gesuggereerd dat ambtenaren gaan staken. Niet dat dat voor de kadernota gevolg heeft, maar misschien toch wel voor het percentage loonsverhoging wat er in de kadernota als uitgangspunt gekozen wordt. En zo kom ik meer dingen tegen in de kadernota dat ik denk van nou, het staat er, het is makkelijk opgeschreven. Maar of dat het allemaal even realistisch is, dat vraag ik me af. En ik zou aan de wethouder willen vragen of hij iets over dat realisme van die getallen kan zeggen. En twee, er wordt in de nota uitgegaan van een OZB van 0. En ik vraag eigenlijk of dat een streven is of dat een, hoe zeg ik dat, een voorlopig uitgangspunt is. Want er staat ergens ook dat er, als het nodig is, we er wel wat aan gaan doen. En ik vraag me af hoe we dat moeten lezen. Dank u wel.
Meneer Van Rijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben een aantal vragen. Op een gegeven moment wordt er gesproken over de bezuinigingen en die zullen voornamelijk technisch van aard zijn. Nou, dan graag even een uitleg wat dan bezuinigingen, hoe die dan technisch in elkaar zit. Op een gegeven moment wordt er ook gesproken over inflatiecorrectie met een aantal posten. Die nemen we dan wel mee, waaraan dan de verplichting is. Ik weet niet precies welke posten er dan worden bedoeld. Nou, over het CAO heeft de heer Van Leerem al wat gezegd. OZB, ja, ook voor ons weer een verrassing. Voorlopig wordt hij niet verhoogd, maar we moeten wel bezuinigen dus. Maar de heer Van Leerem heeft erop gewezen. Daar wordt er genoemd over de gunstige bijstelling van het onderwijs. op de begroting, tenminste, op wat we dan binnenkrijgen. Maar ja, het staat er wel, maar volgens mij wordt het toch direct doorgesluist naar het onderwijs. Dus zal het voor de gemeente niet veel uitmaken, denk ik. En dan staat er ook iets over ons vermogen. Straks komt het ook nog terug op de gemeente in deze vergadering. En dan staat er in die laatste zin onlangs genomen besluit om een lening te verstrekken voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Dat was een voorbeeld hiervan. Ja, eigenlijk is het volgens ons geen lening, maar eerst een risicovolle investering van 2 ton die we proberen terug te krijgen. Maar dat zie ik dan weer net niet erbij staan. Ja, ik geloof dat dat... Oh, ik heb hier nog een aantekening. Moet hij even openen. Oh ja, de programma-indeling heeft u ook iets wat gewijzigd. Misschien kunt u daar ook nog even een toelichting geven waarom dat gedaan is. Dank u wel.
Mevrouw Kist? Nee? Heer Schalk?
Ja, dank u wel. Er zijn een aantal vragen al gesteld, dus ik ga mijn lijstje even korter maken. Het geeft al de voordeel als de wethouder Financiën is blijven zitten, want hij weet ook wat er vorig jaar eigenlijk voor kaders zijn gesteld. En ik was eigenlijk nieuwsgierig, ik heb het eigenlijk niet snel kunnen traceren, wat nou, of er verschillen zijn ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar zaten we nog in een diepe crisis, geen tunnelvisie enzovoorts. En het licht wordt langzamerhand wat beter, dus ik weet niet of daar nu al wat mee gedaan is. Dat is één vraag. De andere vraag is eigenlijk de kosteninflatie. Daar ben ik niet zo blij mee. Je gaat automatisch gewoon een percentage feiten verhogen, de kosten. Ik zie dat er in 2015 2 ton aan bezuinigingen staat. Ik ben eigenlijk nieuwsgierig gewoon als die kosten niet verhoogd worden. He, dat je daar in feite gewoon zegt van nou laten we de nullijn maar eens een keer handhaven. Wat heeft dat dan voor consequenties voor het bezuinigingsbedrag dat er staat van 2 ton? Dat was even een vraag, dank u wel.
Meneer Schalk, dit zijn kaders die de Raad vaststelt. En ik begrijp dat u in het college vraagt om aan te geven wat de verschillen zijn. Misschien dat de heer Akkerman dat kan toelichten. Naast het beantwoorden van andere vragen.
Ik zal in ieder geval een poging wagen, voorzitter, want het is niet geheel ongebruikelijk. Dat een wethouder iets zegt over kaders die door de Raad gesteld zijn of gaan worden. Toch altijd het college wat besluitvorming in de Raad ook geacht wordt voor te bereiden. Dat is ook vooral waar we het hier over hebben. Dit is natuurlijk bij uitstek kaderstellend. Zou je op het eerste gezicht zeggen, eigenlijk is dat ook niet helemaal waar. Want waar hebben we het hier over? Deze kadernota is eigenlijk niet anders dan de afspraak tussen de Raad en het college op basis van welke gegevens wij een begroting gaan produceren. U krijgt in november, zeg ik uit mijn hoofd, een begroting voorgelegd. En daarin staan opnieuw de echte kaders. Maar dan inclusief alle berekeningen die daar vervolgens achter zitten en bij inzitten. Dus eigenlijk spreken wij hier, spreken we straks in de gemeenteraad af, welke uitgangspunten wij gebruiken om de begroting op te zetten. Ik noem dat omdat dat volgens mij al een groot deel is van de antwoorden op sommige vragen die zijn gesteld. Meneer Glerum zegt natuurlijk heel terecht dat er een aantal dingen genoemd zijn. De open eindjes hoorde ik als term zelfs langskomen. Nou, dat is niet helemaal waar, maar wat wel waar is, dat het natuurlijk allemaal met hoogheid de kennis van vandaag is opgeschreven. En die kennis die zal straks in november, als we over de begroting spreken, weer een andere kennis zijn. Want tijd gaat voort en er gebeuren ook dingen en er worden ook dingen duidelijk die nu nog niet duidelijk zijn. En daar waar er zaken significant wijzigen tussen nu en de begroting, gaan we daar uiteraard op een verstandige manier mee om en zullen wij u dat ook melden als wij u die begroting presenteren. Als dat niet zo is, dan gaan we uit van de uitgangspunten zoals we die hier gaan vaststellen. En een van de zaken die daarbij uitdrukkelijk aan de orde is, en dat zien we hier in dat rijtje uitgangspunten die we allemaal expliciet genoemd hebben, en daarvan is de OZB. Daarvan zeggen wij, vooralsnog verhogen wij die niet. Wat betekent dat nou? de facto, wij gaan een begroting opstellen waarbij we aan de voorkant proberen om die op te stellen zonder dat wij de OZB verhogen. Als wij tot de conclusie komen bij het opstellen van die begroting dat het om welke reden dan ook verstandig zou zijn om wel uit te gaan van een verhoging van de OZB, dan zullen wij dus ook gaande die rit dat gaan doen. Maar we proberen het zonder te doen. En u gaat straks bij de presentatie van de begroting ook merken wat ons idee op dat moment is van wat verstandig zou zijn. Wij leggen dit eigenlijk alleen maar aan u voor, omdat stel je voor dat wij hele andere ideeën hebben op dit moment dan u over hoe we dat zouden moeten gaan doen. Dan hebben we straks een besluit over een begroting met het gevolg dat we een hele andere berekening moeten gaan maken. Dat is allemaal wat lastig. In dat kader, meneer Van Rijn, moet u ook die discussie zien. Wij proberen wel uit te gaan van een zo laag mogelijke lastenverhoging voor de burger. En wat het uiteindelijk gaat worden, dat moet u natuurlijk ook vooral beschouwen in de relatie tot de bezuinigingsopgave. Dat is een heel terechte opmerking. Maar er zijn natuurlijk nog een aantal dingen die u zou moeten meelaten wegen. De bezuinigingen die wij technisch van aard noemen, wij hebben dat opgeschreven omdat u weet, wij zitten aan de voorkant van een proces takendiscussie die 1,4 miljoen op moet gaan leveren. En in de jaarschijf 2015 hadden we daar 2 ton voor ingeboekt. En wij denken ook dat we die kunnen realiseren door allerlei interne maatregelen zonder dat het effect heeft op beleid. En vanwege dat laatste hebben we dat technisch van aard genoemd. Dat zou moeten kunnen zonder dat we dat buiten gaan merken, zonder dat het effect heeft op beleid. Bij inflatiecorrectie spreken we af, wat u hier voorgesteld ziet. Dus niet behoudend daar waar er al een verplichting is. Als wij een rekening hebben gekregen voor zaken die we gaan gebruiken in de loop van volgend jaar, of we hebben een contract op basis waar dus ook een inflatiecorrectie in zit. Een van de voorbeelden is natuurlijk energie. Daar kunnen we met z'n allen iets van vinden. Alleen we krijgen gewoon die rekening en hebben dat maar te betalen. Voor de anderen, en meneer Schalk vraagt ernaar, wat gebeurt er als je je kosten op het huidige niveau houdt? Nou, eigenlijk betekent dat je een impliciete bezuinigingstaakstelling op al die budgetten legt. En dat doen we dus ook met inflatiecorrectie nul. Behoudens daar waar een echte rekening is. Het is een impliciete bezuinigingstaakstelling die wij hier intern neerleggen van, joh, je moet hetzelfde werk doen, maar probeer het wel zo te doen dat je doet met, zonder dat je ook de reguliere kostenstijging daarin mee laat wegen. Dat is simpelweg de consequentie. Ik moet bekennen, meneer Van Rijn, dat ik niet heb begrepen wat u bedoelt met bedragen voor onderwijs die ook moeten worden doorgesluist. Als dat betrekking heeft op het buitenonderhoud van de scholen, dan heb ik nog steeds uw vraag niet helemaal begrepen, maar dat hoor ik dan wel. De lening verstrekt aan ten behoeve van de glasvezel. Ja, dat is wel uitdrukkelijk een lening. En daarnaast hebben wij ook 2 ton verstrekt. En dat is inderdaad een risicovolle investering. En die, als het project niet doorgaat, zijn we die simpelweg kwijt. En gaat het project wel door, dan maakt het vervolgens onderdeel. Dus daarin heeft u helemaal gelijk. Alleen dat geldt niet voor de lening. Dat is een lening die ook echt geldt als een lening. De programmaindeling die is inderdaad gewijzigd. En die hebben we gewijzigd om te proberen daar wat meer inhoudelijke logica in te krijgen. Wij hadden bijvoorbeeld de TIL als een apart programma samen met bouwgrondexploitatie. Nou, de TIL is dat is echt iets wat hoort bij sport, cultuur en recreatie. Dus die zit daar weer in. Nou, een aantal van dat soort wijzigingen heeft ons gebracht tot dit voorstel. Dat maakte vervolgens dat de heer Glerum bang was dat hij het overzicht kwijt zou raken. Maar met de goede matrix krijgen we de getallen wel weer vergelijkbaar. Die toezegging hebben we in zijn richting gedaan. Ik heb geen flauw idee wat het verschil is tussen de kaders die we nu aan u voorstellen en wat die vorig jaar waren. Als u daaraan hecht, dan zoeken we dat even op. Maar dat betekent dat wij een pagina van een jaar geleden gaan kopiëren en u die toesturen. U heeft daar behoefte aan, gaan we daarvoor zorgen. Maar u koppelt dat dan de vraag van ja, de omstandigheden vandaag zijn anders dan de omstandigheden een jaar geleden. En daar heeft u gelijk in. Maar dit is een bijzonder beleidsarme kadernota, als ik dat zo even mag zeggen. Er komt nog wel een collegeprogramma waarin wij natuurlijk zo goed als mogelijk is proberen in te spelen op de wereld om ons heen. Maar als u het heeft over gevolgen van zeg maar het veranderende economisch tij, daar zou ik er vooralsnog even vanuit willen gaan dat het wel invloed heeft op onze bezuinigingstaakstelling. Maar nog niet op de begroting waar deze kadernota naar verwijst. Mocht zich dat voordoen, uiteraard dan, en dan gaan we het daarover hebben. Het zit in ieder geval hier niet in. Daar waar er gevolgen zouden zijn, dan zouden we dat bijvoorbeeld kunnen gaan merken in de meicirculaire. U heeft daar van ons een kort briefje over gekregen. Met nauwelijks gevolgen voor 2015. En met wel wat gevolgen voor de wat langere termijn. Laten we even zeggen dat er 100.000 op jaarbasis er beter voor worden op de langere termijn. Nou, dat zou er een rechtstreeks gevolg van kunnen zijn. Nou, dan kunnen we, die afweging moeten we natuurlijk op enig moment maken. Daar kunnen we leuke dingen voor gaan doen. Of nodige dingen. Maar we kunnen dat ook in relatie brengen met de bezuinigingstaakstelling. En volgens mij is dat de discussie die wij met u moeten gaan voeren. Maar die zit al zodanig hier nog niet in verwerkt. Voorzitter, ik denk dat ik hem heb gehad.
Fijn, dank u wel. Mag ik de heer Van Rijn vragen om zijn vraag over het onderwijs nog wat te verduidelijken?
Nou ja, er wordt expliciet genoemd dat de hogere uitkering van het onderwijs een gunstige doorwerking heeft naar het gemeentefonds. Nou ja, dat is prima. Maar ja, dat sluizen we toch gelijk weer door naar het onderwijs. Dus in feite schieten we daar als gemeente niet veel mee op.
Ik zie dat ook mevrouw Renes om het woord vraagt.
Graag, dank u wel. Ik sla wederom aan op het onderdeel kerngericht werken en de bijbehorende kernplannen. Ik wil niet vervelend worden, maar het heeft nu eenmaal mijn passie of zoiets. Kernplannen. In mijn beleving zijn de opgerichte dorpsraden in eerste instantie aan de slag gegaan op input van de verbinder met dorpsontwikkelplannen. Wij hebben het nu in alle stukken opeens over kernplannen. Mijn angst is een beetje dat er van alles naast elkaar gaat bestaan. En dat dat wat misschien in een concept DOP, dorpsontwikkelplan, al is vastgelegd, nu op herhaling misschien net iets anders weer moet worden vastgelegd in een kernplan. Enzovoort, enzovoort. Misschien is mijn angst onterecht, maar die heb ik daar wel een beetje voor. Ik verwijs dan dus bijvoorbeeld naar 2.3 met die voorzieningendiscussie en kernplannen, waarbij wederom de dorpsraad Giessenburg en het kernplan Giessenburg zeer voornaam wordt geacht. Wat voor een dorp wil je zijn? De vragen werden er straks door de heer Does ook in de presentatie meegenomen. Op zich natuurlijk hartstikke goed hoor, begrijp me niet verkeerd. Want daar is denk ik zo'n dorpsraad ook voor, om zich af te vragen wat voor dorp wil je zijn en welke voorzieningen willen we daarbij hebben. Maar goed, mijn vraag blijft wel, is een DOP hetzelfde als een kernplan, ja of nee? Dat is vraag 1. En als een dorpsraad een dergelijke verantwoordelijkheid krijgt voor het opstellen van een kernplan of een DOP of allebei, hebben we daar dan dus voldoende kaders voor? En is het wederzijds voldoende helder wat er van elkaar verwacht wordt?
De heer Glerum?
Nee, dank u wel.
De Schalk? Alles helder. Het college.
Zal ik dan maar weer beginnen, voorzitter. Meneer Van Rijn, ik neem aan dat u duidt op de alinea op pagina 4. Waar sprake is van een hogere uitgave op rijksniveau van 650 miljoen euro ten behoeve van het onderwijs. Er bestaat een afspraak die wij meestal aanduiden met de term samen de trap op, samen de trap af. En dat houdt in dat als een rijk meer uitgaven doet, dan wel minder uitgaven doet in zijn totaliteit, dat de algemene uitkering die wij van het Rijk krijgen in dezelfde mate stijgt dan wel daalt. Rijk heeft 650 miljoen meer uitgegeven aan het onderwijs en dus gaat onze algemene uitkering naar rato ook omhoog. Dat heeft geen enkele relatie vervolgens met onderwijs, maar wij krijgen dus wel, omdat het Rijk meer aan onderwijs uitgeeft, ook meer geld. Voorbeeld wat we daar nog wel eens bij hebben gebruikt. Er was ooit sprake van een varkenspestepidemie in Nederland. Heeft het Rijk destijds heel veel geld aan moeten betalen. En de gemeente kreeg, omdat het Rijk meer geld uitgaf, ook meer geld. Totaal geen reactie, geen relatie, maar in dat geval wel mooi meegenomen. Meneer Schalk, ik heb u een toezegging gedaan. Maar ik ga u veel sneller helpen dan u ooit had kunnen bevroeden. Er is een website, gieselander.nl, en er staan een heleboel stukken. Onder andere de raadstukken, en daarin kunt u dus heel simpel...
Nee, stopt u maar, meneer Akkerman. Ik denk dat het straks helder is inmiddels. Ja? En anders helpt de griffier even als u de juiste rol niet kunt vinden.
Er is nog één vraag van mevrouw Renees over de kernplannen.
Ja, ga je gang.
Ik heb ook in de bijeenkomst vorige week, meen ik, geprobeerd om uit te leggen dat wij als gemeente hechten aan een plan voor elk dorp waarin zij aangeven, nou, de vragen die u ook al noemde. Vanuit het dorp zelf, van wat is nou uw visie op uw eigen dorp, wat voor dorp wilt u zijn en wat is daarvoor nodig. Daar hebben wij behoefte aan, met z'n allen, om daar vervolgens plannen op te enten. Als een dorpsraad daarnaast een dorpsontwikkelplan wil maken, of wat dan ook maar, dat is uiteraard aan hen om dat te gaan doen, maar wij hebben in ieder geval wel... Wij hechten aan dat kernplan. En dat is waar we met z'n allen mee verder moeten.
Ik stel voor, mevrouw Renes, dat we hier niet over gaan discussiëren met elkaar. Als u daar behoefte aan hebt, dan doen we dat in de raadsvergadering. Maar mijn vraag aan u is even nu of de wethouder uw vraag voldoende heeft beantwoord. Technisch.
Het antwoord is nee.
Ik kan er nog wel één ding aan toevoegen als het mag.
Ja, ga je gang.
Een dorpsontwikkelplan is wel in die zin wel anders. Dat het bijvoorbeeld kan gaan over het streven naar... vervanging van een weg, zoals in Noordloos, hè, het dorpscentrum is veranderd. Of dat het gaat over een stukje woningbouw of iets dergelijks. Terwijl dat kernplan, en dat kan natuurlijk wel raakvlak hebben hier en daar met een dorpsontwikkelingsplan, echt specifiek over gaat over de identiteit, activiteiten die erbij horen en voorzieningen. En in die zin is het wel anders dan een dorpsontwikkelingsplan. In die zin, ik hoop dat ik u daarmee een beetje heb geschetst waar u naar vroeg.
Nee, meneer Kwalijke, voorzitter, ik wil nog even een opmerking toevoegen. Het is namelijk zo dat een dorpsontwikkelplan door de externe verbinder, ik weet in ieder geval bij de dorpsraad Giessenburg, als eigenlijk, ja hoe zeg ik dat, door in ieder geval door de externe verbinder is ingebracht, op het moment dat de dorpsraad voor het eerst bijeen kwam, met inderdaad een allegaartje van waar ze zich allemaal mee bezig wilden gaan houden, van jongens, vat dat dan in een dorpsontwikkelplan, en in mijn, voor zover ik weet, zou dat dan zowel benodigde voorzieningen als een brug die vervangen wenst te worden, als wat dan ook gevat moeten worden. En daarom zeg ik, heb ik dan dus toch nog steeds de indruk dat een DOP, wat misschien op initiatief van de dorpsraad zelf opgesteld gaat worden, gaat bestaan naast een kernplan, wat door de raad of door ons als gemeente van de dorpsraad gevraagd wordt. Dan krijg je dus wel twee naast elkaar bestaande plannen die mogelijk deels overlap met elkaar hebben. enzovoort. Heb ik het dan goed begrepen?
Dat daar deels overlap in kan zitten, dat kan. Overigens hecht ik er wel aan om te melden dat het kernplan niet specifiek alleen door de dorpsraad wordt opgesteld, maar echt in overleg, in samenwerking met de gemeente. Dus in die zin, dat dorpsontwikkelingsplan is echt van de dorpsraad, dat is hun agenda. Terwijl het kernplan, natuurlijk hopen we dat dat ook gedragen wordt door de dorpsraad, maar wel echt in samenwerking met ons wordt opgesteld. En dan moet je niet denken aan een dik pakket en een hele ordner vol met plannen, maar meer een kaart, bij wijze van, waarop staat van nou, dit willen we graag en zo gaan we doen.
Eén afsluitende vraag alstublieft, voorzitter. Mij is nu duidelijk wat u zegt. Heeft u dit ook zo met de dorpsraden gecommuniceerd?
Ja, we hebben, ik meen 2 weken geleden met de dorpsraad van Giesenburg overlegd hierover. En het was hen ook zeker duidelijk. Dus dat, ik hoop dat dat geruststelt. Ja.
Fijn, dank u wel. Maken we dit een discussie of een hamerstuk in de raadsvergadering? Hamerstuk, ja? Nee, geen hamerstuk.
Ik vind dat je de kadernota geen hamerstuk moet maken.
Nee, maar dat mag u beslissen. Ik niet in mijn eentje. Het volgende agendapunt, nummer 6 op de agenda, dat is het budget van het budget leerlingenvervoer. Is iemand die daar wat over te zeggen of te vragen heeft? Meneer Van der Menkelis.
Ja, dank u wel. Ik heb er één vraag over. Ik begrijp dat er ongeveer 50.000 euro meer beschikbaar moet zijn. Dat zal kennelijk nodig zijn. Mijn vraag is of er ook overleg geweest is met de naburige gemeente om te kijken of er soort combinatiemogelijkheden zijn. Dus package deals voor nou, misschien wel kinderen die heel ver van hun scholenopleiding volgen. Dat is mijn vraag.
Meneer Van Duin.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, we hebben ook toch vragen gezien, de forse stijging. De vraag is, hoeveel leerlingen maken nu gebruik van het leerlingenvervoer? En dat willen we graag ook in relatie zien met het verleden. Is het mogelijk om van de laatste 5 jaar een opgave te maken? Een klein schemaatje. En wat is de verwachting voor de komende jaren? En gezien die kosten, is er nog, zijn er slimmigheden te bedenken? Overleg, routes efficiënt te maken en dat soort zaken. Want, ik hoor Kappel net zeggen, maar dat gaat natuurlijk op een andere manier. Maar toch graag iets meer van de wethouder over dit punt.
Meneer Glerum.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Van Duin die stelt de vraag wel heel uitgebreid. Ik had hem ietsje korter willen formuleren, maar hij dekt de lading. Waar komt dit nou door voort? Want er moet iets gebeurd zijn waardoor we verrast zijn. En de grap is natuurlijk dat je wil proberen niet verrast te raken. En dan probeer je vooruit te kijken, te plannen en... Maar dat is blijkbaar geen enkele garantie, want een poosje terug hebben we nog gemeend dat we een bezuiniging konden doorvoeren op deze post. En nu moet er gewoon het dubbele bedrag bij. Dat voelt een beetje onbeheerst.
De heer Van Rijn.
Nou ja, goed, ik dank u wel, voorzitter. Ik kan alleen maar aansluiten dat het ons ook zeer verbaast, omdat we te maken hebben met krimp. Dus we hebben gewoon minder kinderen, maar wel hogere kosten. En het kader van passend onderwijs verbaast het mij ook dat die kosten omhoog zijn gegaan. Wij willen ook graag expliciet inzicht krijgen bijvoorbeeld in de leerlingen die in 2013 naar gebruik van hebben gemaakt. Het liefst voor het raadsvoorstel besproken zou worden.
Wethouder Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn een aantal dingen die zich naast elkaar afspelen. Er is zojuist een aanbesteding afgesloten. Er is gegund. En dat betekent dat er vanaf 1 augustus of 1 september, nou ja, als de scholen beginnen na de zomervakantie, dan gaat er op basis van dus de nieuwe aanbesteding gaat er vervoerd worden. We hebben een dappere poging gedaan om in beeld te krijgen wat dat voor dit bedrag zou kunnen gaan betekenen. En ik moet bekennen dat wij daar niet echt in geslaagd zijn. En dat wij de indruk hebben dat het misschien iets minder zou kunnen worden, maar dan toch niet significant minder dan de bedragen die nu genoemd worden. Dat is één beweging. Dat geeft overigens wel meteen vraag, antwoord op de vraag van de Minkelis. Hebben we overleg met andere gemeenten? Ja, dat hebben we dus gedaan. En dat is dus in het kader van die aanbesteding geweest. Daarin zijn in het bestek zijn percelen opgenomen. En daar wordt uiteraard zoveel mogelijk gepoogd om de juiste combinaties te maken. Wat er hier aan de hand is, is dat er, ondanks de krimp inderdaad, toch zelfs forse stijging is van het beroep wat op bekostiging van het leerlingenvervoer gedaan wordt. En dat zijn, voor een klein deel zijn het aantallen leerlingen, maar voor een groot deel zijn dat de kosten van de ritten die vervolgens gemaakt moeten worden. Ritten die dus relatief verder weg zijn en die minder dan gemiddeld gecombineerd kunnen worden met andere ritten. En gek genoeg is dat exact dezelfde toelichting die ik u vorig jaar op een moment ook heb gegeven. Dat was dezelfde uitleg van de reden van deze stijging. Dat heeft geen relatie met passend onderwijs. Nou, passend onderwijs moet natuurlijk formeel ook nog beginnen. Hoewel daar natuurlijk al best wel bewegingen zijn die daar op vooruit lijken te gaan. En vooralsnog lijkt het erop dat er meer dan voorheen gebruik wordt gemaakt van speciaal onderwijs. Ik moet bekennen dat ik de inhoudelijke verklaring daar niet bij kan geven. Wat wel aan de hand is, is dat deze 50.000 euro afgerond is simpelweg een rekensom van het gebruik dat vandaag gemaakt wordt van leerlingenvervoer ten opzichte of gerelateerd aan de kosten die daarvoor gemaakt moeten worden. Een eenvoudig rekensommetje leert ons dat als dit zo door blijft gaan, dat we dus op 31 december dit bedrag daar ook nog extra aan kwijt zijn. Dat is eigenlijk wat u hier ziet. Daarnaast moeten wij daar natuurlijk wel heel kritisch naar kijken. En een van de dingen die hier nog gaat komen is dat wij met u gaan spreken over een nieuwe verordening leerlingenvervoer. Er komt ook een conceptverordening van de VNG. Daar willen wij graag gebruik van maken, dus daar wachten wij in ieder geval op. Maar dat is natuurlijk ook wel het moment dat je daar heel kritisch naar moet gaan kijken. Op welke manier kunnen wij proberen om de kosten van leerlingenvervoer naar beneden te krijgen. Maar dat is ook het moment dat we daar iets mee kunnen. En wat we hier eigenlijk doen is gewoon ja, het budget aanpassen aan datgene wat er vandaag gewoon aan het gebeuren is in de dagelijkse praktijk.
Een vraag die door de wethouder onbeantwoord gebleven is, die door de heer Van Rijn gesteld werd. Maar die wil ik voorleggen aan u als commissie. Willen wij als commissie aan het college vragen om de namen en adresgegevens van de vervoerde kinderen bekend te maken? Hoe verhoudt het zich tot de privacywetgeving? En hebben wij dat nodig als raad om tot een oordeel over dit voorstel te komen?
Nou, voorzitter, dat vraag ik helemaal niet. Ik vraag geen namen.
Maar u vroeg om inzage in welke kinderen vervoerd werden.
Ja, maar dat kunnen kinderen zijn die op religieuze gronden vervoerd worden, of kinderen die voor het speciaal onderwijs vervoerd worden. Dat zit nogal een verschil tussen. En graag wil ik daar inzicht over krijgen.
En neem me niet kwalijk, de heer Van Duin vroeg gewoon over hoeveel kinderen hebben we het hier. Er werd niet gevraagd naam, toenaam, adres enzovoort. Alleen over hoeveel kinderen hebben we het hier en eventueel naar welk type onderwijs of met welke afstanden.
Nee, maar goed, dan maken we hem even scherp. Willen wij als commissie, als raad, dat soort gegevens aan het college vragen, gezien de privacy en de vertrouwelijkheid en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad en het college?
Neem me niet kwalijk, hoor, voorzitter, maar u laat me nu echt op het puntje van mijn stoel zitten.
Ja, nee,
ja, echt. Privacy is bij deze vraag totaal niet in het geding.
Dat hangt er vanaf welke gegevens u vraagt.
Die hebben we net genoemd.
Voorzitter, ik denk dat het een legitieme vraag is. En die is natuurlijk gericht niet om dingen aan de schandpaal te nagelen, maar om gewoon inzicht te krijgen in het verrassingseffect wat ons is overkomen. Dus het is meer op een verklaring gericht dan op wat... Tenminste, ik heb er geen andere bedoelingen bij.
Oké, okay, wethouder wil hierop reageren.
Ja, u heeft gelijk, voorzitter, dat ik daar ten onrechte wat aan voorbij ging in mijn eerste beantwoording. Voor mij is het een hele terechte vraag. Van, ja, wat doet zich hier voor en wat speelt zich hier af? Ik weet niet helemaal zeker of wij in staat zijn om tijdig voor de raadsbehandeling daar voldoende inzicht in te geven. Natuurlijk hebben wij cijfers van aantallen leerlingen. En we weten ook waar ze naartoe gaan. Ik weet alleen niet of wij dat tijdig ook voldoende kunnen rubriceren. En u vraagt in ieder geval al naar het onderscheid, meneer Van Rijn, naar vervoer op basis van speciaal onderwijs dan wel bijzonder onderwijs. En dat weten wij uiteindelijk natuurlijk allemaal wel, alleen wij weten dat wel op individueel niveau. En dat is misschien waar de voorzitter een klein beetje naar wijst. En we moeten dat extraheren naar aantallen en categorieën. Ik weet niet zeker of we dat kunnen. Ik zeg u toe dat wij een dappere poging gaan doen om daar zo goed als mogelijk inzicht in te geven. Dat is dan wel wat het op dit moment is. Waar ik in ieder geval geen kans toe zie, is dat wij op die korte termijn datzelfde gaan doen voor de afgelopen 5 jaar. Of zelfs 3 jaar. Want dat gaat ons gewoon niet lukken.
Ik denk dat het goed is om die analyse gewoon eens een keer te maken. Ik moet eerlijk bekennen dat het voor de CDA-fractie niet nodig is dat die gegevens al voor de raadsvergadering er zijn. Want ik heb niet de indruk dat we tegen dit voorstel op welke manier dan ook tegen zouden kunnen stemmen. Dus wat ons betreft zou het zelfs een hamerstuk mogen worden.
Voorzitter, mag ik een tegenvoorstel doen? Dat is misschien wat ongebruikelijk.
Ja, nee, doe gerust.
Maar wij moeten op enig moment, en dat is ook weer niet zoveel maanden na nu, zeker niet als ik de vakantiemaanden niet mee reken, moeten we toch spreken over een nieuwe verordening. En wat ik al zei, dat is het moment dat we ook gaan kijken naar een verordening, daar leg je ook je beleid in vast. En heeft vervolgens ook een relatie met beleidsregels waarin je dus gaat sturen op dit soort onderdelen. Als ik u nou toezeg dat we bij de behandeling van dat onderwerp, dat voorstel, u ook proberen de goede informatie te geven in de zin van aantallen, leerlingenstromen, redenen, et cetera. Dan denk ik dat we op het goede moment ook de goede informatie erbij hebben.
Mijn vraag aan de heer Van Rijn, kunt u daar in meegaan?
Ja hoor, daar kunnen wij mee leven.
Kunnen we dan dit onderwerp...
Mag ik even reageren? Want het werd even gezegd over die 5 jaar, als we krijgen. Ik vind wel, als we een analyse maken, dat we een aantal jaren inzicht moeten hebben. En dan heb ik misschien 5 te veel gevraagd, hè, maar als je dan voor 3 jaar doet, de laatste 3 jaar, inclusief dit jaar, dan hebben we ook een beetje beeld of daar ook een progressie in zit, of dat puur alleen maar kostenstijging is. Want dat zijn allemaal open vragen waar wij geen antwoord op kunnen geven.
Ik ben dat helemaal met u eens. Wat ik net ook bedoel is dat wij zo goed als mogelijk is inzicht moeten willen geven over trends. Niet alleen over aantallen, maar ook trends daarin. En dat heeft met aantallen te maken en dat heeft met kosten te maken, et cetera.
Ik kijk de tafel rond. Ik denk dat we een heldere toezegging hebben van de wethouder, waarvan iedereen zegt dat dat een goed idee is. En dat we dit onderwerp als hamerstuk voor de raad kunnen agenderen. Dank u wel. Aan de orde, het beheer van het vermogen, agenda punt 7. Wie mag ik daarover het woord geven? Ik begin bij de heer Glerum.
Dank u. Het is een. Het kwam op mij als een ook weer een verrassend voorstel over van de bank Nederlandse Gemeenten, die als een soort intermediair op gaat treden. En daarmee eigenlijk de schatkist van de minister van Financiën probeert te missen. Ik heb daar 2 vragen over. Even de eerste opmerking, nou ja, die komt later. De eerste vraag is, als we het geld bij de minister stallen, dan is dat ongeveer 120% zekerheid, zo voelt het althans. Daar kan ons niks
dat
over
mag
komen.
Mag ook wel voor die lage rente.
Nou ja, precies. Het is een soort bewaarfooi die je dan krijgt. Maar De vraag is of dat diezelfde zekerheid ook via de weg van de BNG verkregen wordt. Je krijgt dan misschien iets meer geld, maar als je daarmee ook meer risico neemt, dan is dat toch iets om waar je over kunt een afweging over kunt maken. En een tweede is, we hebben destijds volgens mij niet voor niets twee partijen gekozen om met ons geld op een hele goede manier om te gaan en het weg te zetten. En nu schiet er, als ik de stukken goed heb gelezen, maar één partij over. En mijn gevoel zegt dat twee partijen altijd verstandiger is dan één. Maar ik hoor daar graag het oordeel van de wethouder over. Dank u wel.
Meneer Van Rijn.
Ja, dank u wel. Een paar vragen. Het gaat even over inderdaad BNG. Als ik het nou goed lees, krijgt hij nu een lagere vergoeding en wij een hoger rendement. Als we dat tenminste aannemen zoals het daar staat. Want dat zou toch wel uniek zijn, denk ik dan. En dan staat er ook nog in dat wij deze kaders te hanteren voor de situaties waarin de publieke taak rechtvaardig om geld uit te lenen. In voorkomende gevallen zullen wij u via een raadsvoorstel ter besluitvorming voorleggen. Betekent dat dus dat we zodra we daar gebruik van gaan maken en een lening gaan uitzetten, dat dat terugkomt naar de raad en we daarover een besluit gaan nemen.
Meneer Van Duin.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, in het raadvoorstel staat dat de contracten dagelijks opzegbaar zijn. Betekent dat ook, dat ik het zo mag lezen, dat er geen kosten verbonden zijn aan een opzegging van het contract met Schettelen? En aansluitend ook op wat de heer Van Rijn naar voren brengt. Voor een lagere fee krijgen we een hoger rendement. Maar daar heb ik toch een vraag aan gekoppeld. Worden er afspraken gemaakt over een minimaal rendement? Want als we op een gegeven moment overstappen van twee partijen naar één, dan hebben we ook iets nog te eisen. En als dan het verwachte rendement niet gemaakt zou worden, is er ook nog iets te doen met de beheersvergoeding? Wordt die dan ook naar beneden bijgesteld? Dank u.
De heer Van der Menkelis.
Ja, dank u wel. Ik heb ook een vraag over de beheersvergoeding. Ik heb me laten inspireren door een krantenbericht vanmorgen in een niet nader te noemen Financieel Dagblad, waarin wordt gesuggereerd om mogelijk een percentage, een beheerspercentage los te laten en gewoon uurtje factuurtje toe te passen. En mijn vraag is of u dat in de onderhandelingen met die partij ook heeft overwogen. Want het lijkt natuurlijk heel weinig, 0,1%, wie doet het er niet voor, maar misschien dat een uurtarief van €300 wel veel goedkoper zou kunnen zijn voor Gieselanden. Dus mijn vraag is of u dat heeft overwogen. En een andere vraag die opborrelt bij ons, dat is, meneer Van Rijn refereert er eigenlijk aan, als inderdaad een lening wordt verstrekt, krijgen wij daar dan inzicht in? Dit roept even de lening aan Molenwaard, vorig jaar in gedachten. Mijn collega Aert noemde net al van, het is handig als je soms een wethouder hebt uit een vorige periode, dus dat dossier is u bekend. En mijn vraag is deze, ik lees in dit voorstel iets over een raadsvoorstel 2014-2, dat heb ik tevergeefs gezocht. Toen denk ik, ik heb gezocht op gieslanden.nl inderdaad. Maar waarschijnlijk moet ik iets verder terug en dan kom ik bij het voorstel uit september. En daarin zijn ook de criteria destijds benoemd. En daarin is heel expliciet toen gezegd van, we geven een voorkeur aan gemeenten, mochten we aan gemeenten uitlenen in de AV-regio. Dat ontbreekt nu. Nu zijn er andere criteria geformuleerd. En dan gaat het over belangenverstrengeling en ongewenst hoge risico's. Maar mijn vraag is, hoe moet ik dat precies interpreteren? Met andere woorden, zou er een extra criterium bij komen dat we extra voorzichtig omgaan met potentiële kandidaten in het bestuurlijke proces waar we in zitten? Dat is mijn vraag. Hebben we het afgedekt met de vraag van meneer Van Rijn? Of kunnen we een vijfde criterium toevoegen om extra voorzichtig om te gaan met belangenverstrengeling en hoge risico's in de regio? Dank u wel.
Wethouder Akkerman.
Dank u wel. Voorzitter, wat u hier ziet is een voorstel om allereerst
de beide vermogensdelen die nu twee verschillende partijen beheerd worden voor ons bij elkaar te voegen in die zin en door één partij te laten beheren. Waarom? Vanwege schatkistbankieren wordt het bedrag steeds minder. En vanwege datzelfde schatkistbankieren kunnen we ook niet meer al te veel wisselen in de obligaties. Eigenlijk ben je verplicht om het te beperken tot buy and hold. Je hebt hem gekocht en je laat hem de tijd uitdienen en aan het eind krijg je de oorspronkelijke som weer terug en in de tussentijd krijg je renteopbrengst. Dat is een hele andere vorm van beheer dan destijds afgesproken is met beide partijen. Nou, dit simpele beheer is natuurlijk niet meer handig om dat bij twee partijen te doen. Te meer omdat je met één partij beter tot prijsafspraken kunt gaan komen. Ik geef toe dat het een beetje een versimpeling is van de werkelijkheid die ik nu geef. Want er moet natuurlijk nog wel degelijk wat gedaan worden aan beheer om te voorkomen dat je risico's loopt, et cetera. Ik laat het even voor de eenvoud buiten beschouwing. Dat is de reden waarom er nu eigenlijk gekozen wordt voor één partij. En waarom dan aan vervolgens gekozen wordt voor de Bank Nederlandse Gemeenten als beheerpartij. Dat heeft met de andere wijziging te maken, u heeft het daar al over, namelijk de mogelijkheid om via de beheerder geld uit te lenen aan andere mede-overheden. Dat hebben we ooit een keer gedaan, rechtstreeks, één op één met de gemeente Molenwaard. Dat is eigenlijk precies hetzelfde wat we aan het doen zijn, alleen nu via de BNG. En dat heeft een aantal voordelen. Zeker als je dat in verhandelbare leningen doet. Want dan kun je inderdaad vrij makkelijk weer opzeggen. En als je het geld zelf nodig hebt, dan kun je dat ook weer terughalen, et cetera. Ja, en het belangrijkste voordeel is natuurlijk dat je het dan ook aan kunt passen aan je eigen liquiditeitsplanning. Welk geld heb je voor welke tijd überhaupt beschikbaar? En daaraan kun je de zaken aanpassen. Omdat het één partij wordt en omdat het eenvoudiger werk is, kun je een lagere beheervergoeding bedingen. Dat hebben we gedaan, dat ziet u als voorstel. En dat is een vaste afspraak. Dat zou je kunnen doen op het uurtje-factuurtje, zoals je dat noemt. Alleen dat wordt wat ingewikkelder afspraken maken. En wij hebben in deze vorm tot de naar ons oordeel een meest effectieve of meest goedkope afspraak kunnen komen. Er speelt natuurlijk wel bij dat het bedrag ook gaat aflopen in de loop van de jaren en dan wordt dat ook allemaal wat moeilijker berekenen. En met dat aflopen loopt nu wel de beheervergoeding terug en anders natuurlijk in mindere mate. Dat is het. Dat uitlenen heeft natuurlijk dat hogere rendement tot gevolg. Een aantal vragen van u gaan ook daarover. Alleen dat hogere rendement is een rechtstreeks gevolg van de markt. Hoe hoger de marktrente, hoe hoger ook dat rendement kan zijn. Zo eenvoudig is die. En het is dus geen afspraak tussen de beheerder, BNG, en de gemeente. Nee, het is een rechtstreeks gevolg van wat haalbaar is op de markt. Daar kunnen wij dus ook niet afspraken over maken. We kunnen wel de andere partijen overigens opzeggen zonder dat het ons iets kost. Dat hebben we in het oorspronkelijke contract ook zo opgenomen. Dus we zeggen op en daarmee is het voorbij en gaat BNG ook dat overnemen. Dat hebben we inmiddels ook besproken met Schretlen. Dat is ook inderdaad geen probleem. Dan speelt er nog de passage over kaders, maar die gelden uitsluitend voor leningen die wij uitzetten. Immers, daarvoor spelen wel degelijk risico's. En vaak doen wij dat als gemeente ook juist omdat er risico's in zitten en wij het ondanks de risico's toch nodig vinden om zoiets te gaan doen. Denk aan de glasvezel, er zijn meer voorbeelden denkbaar. En bij al die voorstellen bent u aan zet om ook zo'n lening te gaan verstrekken. U heeft vanwege budgetrecht daar ook per definitie krijgt u daar een voorstel voor. En wat wij beogen met die zinsnede die, waar u op doelde is van ja, op dat moment zijn natuurlijk die kaders ook aan de orde en kunt u daar iets van vinden. Maar we schrijven ze hierop omdat we in, aan de voorkant wel verstandig vinden om het aan de hand van die kaders te gaan doen. Ja, voorzitter, volgens mij heb ik de vraag aan beantwoord.
Ja, ik denk het ook. Ik kijk even rond of dat men bevestigend knikt. De heer Van der Menkelis wil nog wat zeggen.
Ik wil één vraagje nog even aanscherpen en dat is of het bij de criteria die u dus wil toepassen voor leningen, of daar nu wat vrijer wordt omgesprongen, zeg maar, met de voorkeur voor naburige gemeenten. Terwijl het eerst eigenlijk wel het idee was, moet ik nu zo zien dat dit juist meer vrijheid geeft. Dus we lenen nu eerder aan Groningen uit dan Zederik bijvoorbeeld, om het een dwarsstraat te noemen.
Meneer Akkerman.
Nou, wat daar speelt, meneer Van der Minkel, is dat in het voorbeeld van de lening die wij vorig jaar hebben verstrekt, is er een rechtstreeks contact tussen de uitlenende en de inlenende gemeente. En ook beide partijen hadden destijds voordeel bij zo'n afspraak. En omdat beide partijen daar per definitie voordeel bij hebben, hebben we toen gezegd, ja, dan is het ook wel handig omdat onze buurgemeenten in de AV daarvan te laten profiteren, eerder dan anderen. Dat is wat we toen gezegd hebben. Wat we nu zeggen, is dat we dit gebruiken uitsluitend als een middel om een hoger rendement te halen. Hoger dan schatkistbankieren. En dat laten we lopen via de BNG. En dan vervallen dus al die argumenten, al zeker als je spreekt over de verhandelbare opties. Vandaar dat dat kader nu niet meer van toepassing is.
Fijn, dank u wel.
Nog één vraag om het helemaal helder te krijgen. Leningen aan andere gemeenten gaan uitsluitend dus via de BNG en niet rechtstreeks van gemeente tot gemeente.
Die gaan uitsluitend via de BNG nu. Het zou gek zijn als we daarnaast ook nog zelf aan het werk gaan. Theoretisch zou het kunnen, maar dat lijkt me niet logisch, nee.
Nee, ik denk dat hier een spraakverwarring ontstaat. Door bemiddeling van de BNG, van de VNG, BNG, ontstaat er een contract met de gemeente die geld van ons leent. Zo zit die toch?
In onze ogen niet.
Oké. Okay.
In onze ogen gaan wij uit van de verhandelbare leningen. En dan is er dus niet dat rechtstreeks contact met de andere gemeente. Dat zou ook nog kunnen, maar dat lijkt me niet vanzelfsprekend. Juist omdat daar de voordelen veel minder zijn.
Voorzitter, mag ik nog in de tweede termijn ook een vraag stellen?
Meneer Glerum.
Ik heb voor de zekerheid het raadsbesluit er nog even bij gehaald. En onder punt 2d staat de te financieren activiteit mag niet overwegend een commercieel belang dienen. En ik heb altijd begrepen in het kader van het schatkistbankieren dat of deze regel is overbodig, hè, die zou er zo uit kunnen. Klopt dat, meneer de wethouder? Hier wordt een ruimte gesuggereerd die er volgens mij niet meer is.
Nee, hier gaat het, die kaders, die moet u zien uitsluitend, daar waar wij geld uitlenen voor een doel wat wij met z'n allen denken te rechtvaardigen. Wij vinden met z'n allen iets waard om als gemeente financieel te ondersteunen. Daar gaan we dus geld voor uitlenen, of een andere vorm, meestal is het uitlenen. En daar gelden die kaders voor. Maar dat staat dus helemaal los van dat vermogen wat wij laten beheren door BNG.
Heel dank u wel.
Meneer de voorzitter, als u mij toestaat, ik heb nog even een verhelderende vraag.
Vooruit, mevrouw Kist.
U had het over het uitlenen van het geld, dat gaat via de BNG. Maar gaat het nu zo, er komt een verzoek beginnen bij het BNG van wij willen geld lenen. Wordt er dan niet meer aan ons gevraagd van dat verzoek is binnengekomen, kan dat? Dat kunnen ze dus helemaal zelf gaan beslissen nu.
Wij moeten het contract nog sluiten met de BNG en daarin moeten natuurlijk alle randvoorwaarden nog wel exact geformuleerd worden. Maar wij denken eigenlijk dat wij ons niet meer moeten willen bemoeien met partijen waarmee het gebeurt, et cetera. Wat wij moeten gaan afspreken is afspraken over de verhandelbaarheid, opzegtermijnen, passend aan onze liquiditeitsplanning. En nou, zo zijn er nog een heleboel andere randvoorwaarden. Maar de invulling daarvan wou ik ook vooral maar bij de partij laten die daar verstand van heeft.
Ja, dank u wel. Ik ga dit onderwerp nu nog echt helemaal afronden. En ik stel voor dat we hier een hamerstuk van maken in de vergadering. Of is... Nee? Een debatstuk, ja? Oké, geen hamerstuk. U beslist. Raadsvoorstel 8. Dat is, gaat over een wijziging van de vertegenwoordiging, of een voorstel voor een nieuwe benoeming, zeg maar. Vertegenwoordiging in de gemeenschappelijke regelingen. Iemand daar wat over te vragen? De heer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. Ja, een korte vraag. Wat opvalt in het schema is dat er niet overal een plaatsvervanger wordt genoemd. Waarom is dat?
Mevrouw Renes.
Zijn de hier weergegeven GR'en, alle GR'en waarin een bestuurlijk vertegenwoordiger noodzakelijk is?
De heer Ten Kater gaat deze vragen beantwoorden, denk ik.
Ja, ik aarzelde even omdat ik van plan was eigenlijk op de laatste vraag van mevrouw Renes het antwoord te geven. Ja, dat is wel de bedoeling in ieder geval. Het kan zijn dat we ergens eentje vergeten zijn, maar dat is dan per ongeluk. Dus we hebben geprobeerd een volledige opsomming te geven. Verder de Akkerman zegt de OVL staat er niet in, maar de OVL staat er wel in. Want daar wilde ik een opmerking over maken. OVL betekent gemeenschappelijke regeling openbare verlichting Lek Merwede. Daar staat als lid van het DBAB genoemd de heer Snoek. Maar wij kwamen van de week tot de conclusie dat dat niet correct is. Dat moet in beide gevallen de heer Akkerman zijn. Dus ik heb juist de griffier gemaild. Ik meld het nu. En het lijkt ons goed dat schema nog even aan te passen voor de raadsvergadering. Zodat u daar uit kunt gaan van het juiste schema. Dan heb ik dat gemaakt. En ik hoop dat de wethouder Akkerman daar ook achter staat. Want het gaat immers om hem. Is dat maar weer vastgesteld. Op een aantal plaatsen staat geen plaatsvervanger. Dat is omdat het soms gaat om DB-leden en daar is dan zijn wij niet bevoegd om een plaatsvervanger aan te wijzen. Je bent gewoon lid van het DB en als je er niet bent, dan ben je er niet. Bij sommigen staan de statuten geen plaatsvervanging toe. Dat is bijvoorbeeld bij de GVUDO het geval, bij het algemeen bestuur. En dan zijn er nog een paar helemaal onderaan. Dat gaat dan meestal om vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders. Daarvan hebben we afgesproken dat als daar een vervanging nodig is, en dat is in veel gevallen ook helemaal niet het geval omdat het maar om een hele kleine vertegenwoordiging gaat, dat we daar in voorkomende gevallen dan een apart besluit over nemen wie daar dan heen gaat. Dus zo hebben we wel geprobeerd het helemaal compleet te laten zijn. En misschien nog voor de goede orde, u ziet een aantal koppeltjes optreden. We hebben intern binnen het college afgesproken een soort vaste vervangingslijn. En dat komt erop neer dat de heer Snoek en ik een soort koppeltje zijn die elkaar vervangen. En dat geldt ook voor een wethouder van Leeuwen en Akkerman. Dus die lijn hebben we geprobeerd een beetje door te zetten. Dat maakt het ook voor ons allemaal nog een beetje werkelijk en werkbaar en overzichtelijk.
Dank u wel. Andere aanvullende vragen? Nee, helder. Kan dit een hamerstuk zijn? Aldus vastgesteld. Participatie school met de Bijbel hebben we al besproken. Agenda punt 10, begroting 2015 van de reinigingsdienst. Wie wil daarover het woord? Mevrouw Van Maurik.
Dank u wel, voorzitter. Een vraag niet zozeer over de stukken die hier voor ons liggen, maar wel naar aanleiding daarvan. Wij vangen wat onduidelijkheid op over de ondergrondse containers die momenteel worden geplaatst. En dan lees ik in de begroting dat er in 2015 ook nog weer 640 containers worden geplaatst. En dan weet ik zelf niet, maar ook wat mensen die ik her en der spreek, wat nou de bedoeling is van welke containers. En in welke mate de ondergrondse containers de huidige kliko's vervangen. Dus ik zou daar in eerste instantie graag duidelijkheid over willen krijgen. En ja, meteen ook even aandacht vragen voor de zorgvuldige communicatie daarover. Zowel vanuit de Waardlanden als vanuit de gemeente. Dank u wel.
Nog anderen, mevrouw Renes?
Een aanvullende vraag op de vragen van mijn collega. Die communicatie, die onderstreep ik. Ik heb er toevallig zelf op gelet en heb de gemeentepagina van vorige week, zeg ik uit mijn hoofd, gelezen. Ik meen dat daar een melding van stond. En daar stond in dat het plastic en oud papier betreft en daar waar hoogbouw is, ook container, ook een ondergronds ding voor restafval. Maar nu heb ik geconstateerd, maar misschien dat ik het niet goed gelezen of geïnterpreteerd heb, dat er ook restafval ondergrondse dingen zijn, daar waar er geen hoogbouw is.
Ja, ik dus weet niet, misschien is hoogbouw vanaf één verdieping,
nou,
maar de wethouder
gaat
dat
bijvoorbeeld af, ja.
Mevrouw Kist wil nog wat vragen.
Ja, zeker. De twee dames voor mij, die begonnen ook al over die communicatie. Ik heb dat ook inderdaad gelezen. En ik begrijp dat er bij de Waardlanden op dit moment iets aan het groeien is om daar dus wat voor een communicatie ze gaan doen. Want er is heel veel onduidelijkheid naar de bevolking toe. De bevolking ziet dus wat er gebeurt met die grote dingen die worden geplaatst. Die gaan de grond in, maar wat moeten ze daarmee gaan doen? Dus het lijkt mij toch dat er op dit moment een beetje snelheid met die communicatie moet komen.
Wethouder Snoek.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal proberen alle vragen in één keer te beantwoorden. Niet in één zin, maar wel even chronologisch en als zodanig. Voor het gemak zou ik eigenlijk willen spreken van twee plannen. Ten eerste, waar we mee bezig zijn, is iets meer dan 60 containers onder de grond aan het plaatsen. Even voor de duidelijkheid, glas, kleding en twee keer plastic. Dat is zeg maar het standaardpatroon van het inrichten van het milieuparkje, om het zo maar te zeggen. De huidige mini-containers, zoals we ze allemaal hebben, grijs voor het huishoudelijk afval, zal ik maar even noemen, groen, GFT, en blauw voor het papier, die blijven gewoon. Die blijven voorlopig, daar zijn geen signalen dat we dat anders doen. Een uitzondering daarbij vormt wel dat wij verplicht zijn, en dat speelt in Giesenburg in de kern, en bijvoorbeeld in Arkel, dat de eerste zingevende kleurrijk wonen en anderzijds, en dat heeft dus te maken met de hoogbouw, daar zijn wij verplicht om rolcontainers van papier met blauw neer te zetten. Dus zelfs voor de mensen die op de etagewoningen wonen, zal ik maar zeggen. Betreffende de ambtenaar die ermee bezig is, want er was wat reuring in het veld van de verenigingen en van de kerken die het oud papier ophaalden, dat is inmiddels wel kortgesloten. Zij weten in ieder geval dat het een bestendige lijn is dat we de blauwe containers houden. En natuurlijk willen ze optimaal profiteren, dus ze zetten wel wat kanttekeningen bij de hoogbouw met die grote rolcontainers. Dan zeggen ja, dat missen wij dan, want die worden rechtstreeks opgehaald door Waardlanden. Maar ik weet dat er sommige bewoners zijn die het apart in een doosje bewaren en dat toch aan een vereniging geven. Dan moet dan, ja, dat is een appel op de bewoners dat zouden willen uitvoeren op die manier. Nou, voor het eerste plan even de communicatie. Inderdaad, we hebben via het contact daarop geattendeerd op de gemeentepagina. We doen dat ook op de website van de gemeente Gieselanden. Daar zijn we, dat is natuurlijk alweer een maand of 3-4 geleden, bij de accordering van dit eerste plan, het ondergronds brengen, ook krantenberichten verschenen, nadat de raad dit goedgekeurd had. En ik geloof dat ik volgende week maandag met een van de leden van het dorpsraad, ik dacht in Hoorn op de foto moeten, dan komt er nog een berichtje in het contact om nog eens een keer te attenderen op het feit wat er gaat gebeuren in dit plan en wat dat betekent voor de containers, zal ik maar zeggen. Dus ik hoop dat daar voldoende communicatie aan gegeven is. Nou, en dan heb je plan 2. En dat ligt wel in die zin in elkaars verlengde. Dat zit ook opgesloten in de stukken van Waardlanden, waar mevrouw van Mouw het al over had. Dat heeft ook de directeur destijds, geloof ik, in februari versteeg toen hij hier geweest is toegelicht. Dat heeft te maken met het omgekeerd inzamelen. En wat we dan krijgen is een figuur, om het zo maar te zeggen, dat in de kern blijven hetzelfde. Alleen uw grijze container wordt dan omgevormd en die wordt ingezet voor gescheiden afval ophalen. Dan praat je van melkpakken en dat soort zaken. En meer van dat soort wat specifiek verpakkingsmateriaal. En het restafval, en daar komt dan de eerste vraag van het restafval. Dat wordt geacht zelf weggebracht te worden. Nou, en dat restafval, dan breng je dan naar de vijfde ondergrondscontainer. Die vanaf 2015 bij dat plateautje van 4 geplaatst wordt. Ja, ik kan het niet simpeler vertellen, maar zo zit het dan.
U zegt vanaf 2015 op dat plateautje geplaatst wordt. Er staan dus nu al...
Maar niet voor restafval?
Jawel, meneer.
Ja. Nou, u mag ze mij aanwijzen dan.
Brede Rozenhof, Giesenburg.
Giesenburg staat hier, restafval.
Ja.
Maar dat is overbouw, hè? Kijk, en dan kom ik terug naar het eerste ding. Daar heb je dus wat
problemen. Het is wel heel onduidelijk voor de inwoners dit. Okay. Want ik moet al moeite doen om u te volgen, als ik het zeg maar.
Oké. Okay. Ik had juist gehoopt dat het gewoon logisch zo aan het uitvoeren en het aan kenbaar te maken. En dan laat ik tot slot de vraag even invullen voor mevrouw Kist. In de plannen van Waardland zit een beetje verstopt, maar de plannen voor communicatie naar de bewoners, al onze bewoners, voor zeg maar dat model van het omgekeerd inzamelen, dat vindt het vierde kwartaal van dit jaar plaats. En dat wordt door diversiteit van uitingen wordt dat vormgegeven, want het vergt natuurlijk bijna gedragsverandering. Want dat heeft Ton Versteegje destijds ook uitgelegd. Maar behalve die interventie van mevrouw Nes, dacht ik dat ik alle vragen als zodanig beantwoord heb. Maar dat laat ik aan de raad
sluiten. We gaan het checken of dat het misschien weer nieuwe vragen heeft opgeroepen. Ja, nee. Dit is voldoende besproken. Maken we hier een debat of een hamerstuk van? Hamerstuk? Ja. Aldus besloten. Aan de orde is het beleidsplan en de begroting voor 2015 van de Avelingengroep. U hebt daar een aantal stukken voor ontvangen. Roept dat bij iemand vragen op? De heer Van Duin heeft het woord.
Ja, dank u voorzitter. Ja, we willen eerst als fractie een opmerking plaatsen over de tijdige beschikbaarheid van deze stukken. En idem ook geldt dat voor het volgende stuk van de RSD. Het zijn omvangrijke bijlagen bij elkaar 130 pagina's. Het tijdbestek voor ons als raadsleden is te kort en vooral gezien het mooie weer was het een straf om het vanmiddag te lezen. Want mijn iPadje deed het niet in de zon. Ons verzoek is eigenlijk ook simpel. Om voortaan de bijlagen, want die zijn al eerder bekend, zonder het raadsvoorstel, om die eerder al op Raad Digitaal te plaatsen, zodat wij als raadsleden meer tijd krijgen om het te lezen. Dus dat is een vraag waar ik graag antwoord op krijg. Verder hebben we een aantal vragen. Wat wij gekregen hebben is een goede update van wat tot heden bekend is en wat besproken is tijdens de regionale SIP-bijeenkomsten. De voorliggende begroting is conform 2014. Wat praten we over? Hetzelfde bedrag? Echter, er staat wel bij, effecten van de participatiewet zijn nog niet verwerkt. Toch heb ik een vraag hierover aan de wethouder. Is er al een financiële inschatting gedaan? Want ergens moet je een gevoel gaan krijgen waar je mee bezig bent. Een andere vraag over personeel. Vraag, is er nog aandacht voor het terugdringen van het aantal apparaatmedewerkers, noem ik het maar even, het ambtelijke deel. Dus niet de WSW-personenkring. Wat wij lezen is dat in 2018 de doelgroep circa 10% kleiner gaat worden. En daarnaast lezen we ook dat het apparaat in plaats van minder met 3,5 FTE en dus een flink bedrag toeneemt. Ik wil het een beetje spiegelen aan de voordracht van André Struik, die op een gegeven moment toch het werk synchroon had lopen met het aantal FTE's en hier ook een soort gedachtegang gaan ontwikkelen. Dan hebben we nog een vraag over de Avelingengroep. Is om de participatiemiddelen rechtstreeks van de Avelingengroep te betalen. Dus niet via de RSD. De reden, zoals ik het begrijp, is dat de facturering anders een btw-belasting krijgt van 21%. In de tekst brengt men dit naar voren als een voordeel. Ja, eigenlijk is het geen voordeel, want ik ga ervan uit dat je het rechtstreeks betaalt, dan is het op een gegeven moment een slimmere manier van communiceren. Wat is het standpunt, want het is nog een voorstel van de Avelingengroep, wat is het standpunt van het college en straks het bestuur, en nemen ze dit over? En mogelijk zijn er wel meerdere zaken waarbij dit van toepassing zou kunnen zijn, omdat Avelingen eigenlijk ook een ondernemer is en daardoor btw-plichtig is. Zouden misschien wel meer zakelijke transacties op die manier opgelost kunnen worden. Dat waren mijn vragen.
Mevrouw Hartog.
Ik had een soortgelijke vraag als meneer Van Duin. Het rapport bevat een duidelijke weergave van wat men wil bereiken. Al zijn er nog wel een aantal onzekerheden rond de exacte invulling van de participatiewet. Zo is er een voorstel van de Avelingengroep. Daar wordt gevraagd om een eventuele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Als bij het opstellen van het voorstel inzet participatiemiddelen blijkt dat de daling van het fictieve budget SW niet daaruit kan worden opgevangen. Mijn vraag is, kan het college daarmee akkoord gaan dan wel bekostigen? En had ik de vraag van, weet u hoe de doelgroepen betrokken worden dan wel op de hoogte worden gebracht? Ik kan me voorstellen dat op handen zijn de veranderingen voor deze doelgroep veel onrust met zich meebrengt. Dank u wel.
Wethouder van Leeuwen.
Ja, dank u wel. Laat ik eerst even over de vraag van de heer Van Duin, over de late beschikbaarheid van de stukken. Op zich klinkt dat wel sympathiek, dat we de bijlagen eventueel eerder beschikbaar stellen. Zolang dat kan, zullen we dat doen. Dat is eigenlijk wel een goed idee. En dan komt het raadsvoorstel later wel. Ik ben blij dat u van het zonnetje hebt genoten vanmiddag. Dat begrijpt u wel. Of juist niet. Oh, dat hebben we u ontnomen hierdoor. Oh, dat is helemaal vervelend. We zullen proberen om het voortaan bij regenachtige dagen op de website te zetten.
Je zegt dat je het vervelend vindt, maar je lacht er wel bij.
Ja.
Dus dat klopt niet helemaal met elkaar.
Dus, ja.
Nou, zou kunnen helpen.
Ja, precies. De heer Van Duin vraagt ook, heeft u al een aanname gedaan over de financiële gevolgen? Het antwoord is nee, want we weten gewoon echt nog helemaal niet wat er op ons afkomt. Het komt, ik moet van de heer Akkerman zeggen, deze zomer. Ik wist ook juli, augustus ongeveer. Het komt deze zomer, maar helemaal zeker weet je het nooit. En dan zullen wij die uiteraard grondig bestuderen. En dan zal er ook weer opnieuw naar de begroting gekeken worden, zoals u ook hebt kunnen lezen. Ook in samenwerking met de RSD. Een vraag over het personeel. Moet het nou niet teruggedrongen worden? Nou ja, er gaat de komende tijd natuurlijk zoveel veranderen. Juist ook voor de Avelingengroep vanwege die nieuwe participatiewet. Dat dat ongetwijfeld ook gevolgen heeft voor het personeel van de Avelingengroep. En ik neem aan, ik weet dat we tegen die tijd, dat we daar meer over weten en dat we ook een beslissing over hebben genomen van hoe gaan we dat dan aanpakken. En dat binnenkort komt dat natuurlijk ter sprake, als we het over de business case hebben. Dat dat natuurlijk gevolgen heeft voor het personeel en dat we dat tegen die tijd ook natuurlijk zullen bekijken. U heeft een vraag over de BTW-constructie, hè, dat we het rechtstreeks betalen aan de Avelingengroep. Nou ja, het is niet echt een voordeel, maar zoals mijn collega het mooi uitdrukt, het is voorkomen van een nadeel. Zo moet u het zien. En of dat vaker kan, dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Dat zou ik eens moeten navragen en dat ze specifieker naar moeten kijken. Vraag van het CDA. Hoe worden de doelgroepen nou op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen? Dat is wel een terechte vraag, omdat je natuurlijk ook wel met een heel specifieke doelgroep te maken hebt binnen dat WSW-bedrijf. En dat doen wij op het moment natuurlijk door de OR en de cliëntenraden goed te betrekken bij alles wat er gebeurt. En dat is dan niet zozeer natuurlijk begroting, maar wel alle ontwikkelingen die daar nog aankomen. Dus daar hebben we wel zorg en aandacht voor, om die ook goed erbij te houden. Dat moet ook gewoon. En dat is niet meer dan terug. Volgens mij heb ik het beantwoord.
Ik zal even checken, mevrouw Hartog.
Ja. Ik weet niet meer welke.
Ja, even kijken. Ik zal hem nog een keer herhalen. Er wordt gevraagd in het voorstel, staat dat er eventueel de bijdrage verhoogd kan worden.
Ja, de bijdrage voor om op personeel. Ja. Ja, precies. Nou ja, het geld, in principe hebben we dat geld, mocht het echt nodig zijn. Maar goed, ik zeg nooit, maar ik kan me eerder voorstellen dat er een hele andere vorm van werken komt en dat je daarmee naar het personeel gaat kijken en dat we nu zeggen, nou, er moet meer personeel bij. Maar dat hangt natuurlijk ook wel weer af van alle alle informatie die we nog moeten krijgen voordat we daar iets zinnigs over kunnen zeggen eigenlijk. Dus dat is meer iets waar we later goed naar moeten kijken. Ja,
ja, afdoende besproken. Kan dit inderdaad een hamerstuk zijn? Ja? Al dus besloten. De programmabegroting van de RSD en de kredietbank. Agenda punt 12. Iemand daar vragen over? De heer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. Ja, dat was ook vanmiddag in die donkere kamer. Met mijn iPadje. Dus het is mooi weer geweest, heb ik begrepen. Nou, dan weet ik dat ook. Een paar vragen. Blijven ze lezen, vragen, opmerkingen. Schulddienstverlening, oftewel schuldsanering, heeft te maken, zoals een stuk staat, met toenemende vraag en toename van complexe schuldproblematiek. Wij lezen ergens in een stuk, 850 hulpvragen worden er behandeld, met veel extra werk door bezwaar en beroep. We hebben de tekst niet kunnen vinden, of ook niet in een tabelletje, om hoeveel afwijzingen het gaat en wat de reden hiervan zijn. Deze cijfers kunnen volgens ons van invloed zijn, of van belang zijn, of zelfs worden, bij de aanpak aan de voorkant. CQ de vroegsignalering. Een volgende vraag. Volgens Berenschot zit de RSD voor wat betreft het aantal FTE's onder het landelijk gemiddelde. En staat zelfs in de tekst met de titel roofbouw. Is dit wel een passende weergave zonder andere parameters als loonsom en gebruikte systemen en dergelijke hierbij te betrekken? En als laatste, de opdracht uit 2010, toen de tijd de discussie over de 10% bezuiniging, samen de trap op, samen de trap af was dat meen ik ook. Vanaf 2012 zouden we dat gaan bezuinigen op het apparaat. Echter, wat ik hier lees, dat is niet haalbaar. Ja, en hoe staat het college hierin? Want we hebben eerst een afspraak gemaakt en nu krijgen we allerlei ontwikkelingen. Plus een aantal dingen die niet uitgevoerd worden. Ik wil toch graag iets meer weten van u. Dank u.
Anderen die hier iets over wilden vragen of opmerken? Nee. Mevrouw van Leeuwen, denk ik, gaat deze vragen beantwoorden.
Ja, ik ga een poging wagen in ieder geval.
Okay,
ik kan ze niet allemaal beantwoorden. Als je het hebt over hoeveel afwijzingen zijn dat nou precies, dat weet ik niet. Daar kan ik wel achterkomen. Zal ik u schriftelijk over beantwoorden. Wat betreft het aantal FTE en de werkdruk bij de RSD. En dat is in relatie tot de taakstelling die we natuurlijk de RSD al een aantal jaren geleden hebben gesteld. Wat eigenlijk aan de orde is dat de RSD daadwerkelijk heeft geprobeerd om die 10% bezuiniging te behalen. Maar dat het ook wel ingehaald is door de werkelijkheid van de afgelopen jaren. En dat heeft alles te maken met de crisis waarin we beland zijn. En wat we dus zien is inderdaad die enorme toename van de schuldhulpsanering, schuldhulpproblematiek. En daarbij natuurlijk, en dat heeft er alles mee te maken, de aanvraag van bijstandsuitkeringen die explosief gestegen zijn. En dat gaat echt met tientallen per maand extra. En dat betekent ook gewoon extra werk. Dat staat daarin mee in relatie, zoals u zult begrijpen. En daarvan heeft het college, want u vraagt van hoe zit het college daarin. We blijven binnen bestuur, binnen DB ook wel benadrukken. Die bezuinigingstaakstelling moet wel op een gegeven moment behaald worden. Maar we begrijpen ook dat op dit moment, en dat is al langere tijd in ontwikkeling en het wordt steeds erger. Dat op dit moment er ook wel een noodzaak is om ervoor te zorgen dat ook die aanvragen voor die bijstandsuitkering en die schuldhulpproblematiek ook wel dat mensen dat aankunnen en dat het ook wel tijdig behandeld wordt. Dat vind ik ook wel heel belangrijk natuurlijk, omdat je anders de problematiek alleen maar groter maakt. Dus daardoor heeft het college wel gemeend hiermee in te moeten stemmen. Omdat het eigenlijk wel een heel legitieme reden is om dit bedrag te verhogen. Maar uiteindelijk moet die taakstelling wel behaald worden. Dat ben ik met u eens.
Ja, dank u wel. Andere of nieuwe vragen? De heer Slob.
Het laatste onderdeel van het antwoord van het college zou ik graag een aanvullende vraag stellen van in hoeverre dat de regionale sociale dienst ook al gebruik maakt of samenwerkt met vrijwilligers die ook in de schuldhulpsanering actief zijn.
Ja, dat is een goede vraag.
Van Duin? Nee?
Dat is een goede vraag. Heel intensief. Hier in Gieseland hebben bijvoorbeeld het initiatief Schuldhulpmaatje van de kerken, wat overigens voor alle inwoners is bedoeld en niet alleen voor mensen die aangesloten zijn bij kerken. De RSD is daar continu van op de hoogte en werken daar ook mee samen. En zo zijn er meerdere initiatieven. Het is ook wel die armoedebestrijding en is ook wel echt een hot item binnen het bestuur van de RSD. En wij hebben dat eigenlijk steeds weer opnieuw op de agenda staan om daar ook goed bij aangehaakt te blijven en
kunnen ondernemen als dat nodig is.
Fijn, dank u wel. Is dit een hamerstuk inderdaad? Ja. Dan hebben we ontvangen een paar documenten. Het jaarverslag, leerplicht en school verlaten. Daar hoeven we niet over te besluiten als raad. Maar wellicht dat het vragen oproept. Of dat u aanvullende informatie wenst of wat dan ook. Is daar iemand die daar wat over wil zeggen? Nee? Dan is dat helemaal helder. Dan wil ik de burgemeester vragen om ons even bij te praten over de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot wat wij zijn gaan noemen, ja, regionale samenwerking, AV, afijn, aan u het woord.
Nou, dat wilde ik eigenlijk maar heel kort doen, want afgelopen donderdag, daar was u volgens mij niet bij, maar heel veel andere leden van de raad wel hebben uitvoerig met u daarover gedebatteerd. Ja. Dus dat ga ik aan niet allemaal overdoen. Er zijn twee punten die ik u nog even wilde melden. Er was namelijk vorige week nog wat onduidelijkheid over een tweetal bijeenkomsten. Op 18 juni stond nog gereserveerd een regiobijeenkomst in AV-verband over dit thema. We hebben daar als burgemeesters over gesproken. We kwamen tot de conclusie dat de Vijf Heren Landen inmiddels zijn eigen spoor trekt. Van daaruit was ook niet echt behoefte aan een bijeenkomst met de raden. En in de AV hebben wij met z'n allen geconstateerd dat we nu in een fase zitten waarin het vooral even aan de colleges is om allerlei lijntjes te leggen en verkennende gesprekken te voeren. Dus we hebben met zes burgemeesters besloten dat we die bijeenkomst op 18 juni niet door laten gaan. Dus heeft u weer een vrije avond wellicht. Bovendien is er nog een gepland bezoek van de Statencommissie op 30 juni. Daar speelden even wat vraagstukken van wie zijn er nou precies wel en niet aanwezig. Want het leek er even op dat dat een hele grote oploop zou worden. En dat leek ons ook niet heel erg dienstig in deze fase. We hebben afgesproken dat hij wel doorgaat. Dat hij vooral het karakter heeft waarin de burgemeesters de Statencommissie informeren over wat we gedaan hebben en wat de stappen zijn die we gaan doen. Officieel zijn de colleges uitgenodigd, maar intern hebben we afgesproken dat er niet voltallige colleges gaan, maar dat iedere college een burgemeester afvaardigt. De bijeenkomst is formeel wel openbaar. Maar wij zouden het op prijs stellen als dat niet een hele grote oploop van raadsleden zou komen, zeg ik dan maar even huiselijk. Dan begrijpt u wat ik bedoel. Ja, 30 juni was dat.
Nee, oké. Ik hoor de burgemeester zeggen het is beren interessant, maar mocht je verhinderd zijn, dan heeft hij daar op voorhand groot begrip voor. Ja.
Nou, en aanvullend, we hadden al afgesproken vorige week donderdag, serieus, dat ik u op de hoogte zou houden van mochten er in dit proces tussentijds nieuwe inzichten komen. Dus dat geldt. Dus, ik verwacht daar in die bijeenkomst niet heel veel nieuws, maar dat zou in de gesprekken die deze weken plaatsvinden wel kunnen gebeuren. Maar dan hou ik u uiteraard op de hoogte.
Oké, we hebben geen rondvraag, maar ik stel toch heel even de vraag, ben ik iets heel belangrijks vergeten? Nee?
Ja, wel, ook door onze goede lijst.
Dan sluit ik de vergadering en ik wens u wel thuis.